Dit is de Episch Onderwijs podcast. Een podcast voor iedereen die interesse heeft in onderwijs in de breedste zin van het woord. Met Roy Keuter, Jeroen Lamberts, René Katerbarg en regelmatig een interessante gast. Maar dat hoor je nu.
Top, welkom bij de tweede aflevering van de Episch Onderwijs podcast. Deze keer geen interessante gast, maar ja, twee interessante gasten.
Ah.
Ja. Zo leuk vinden we onszelf. Maar zonder gekheid, best wel veel mensen hebben naar de eerste gekeken. Dat is echt vrij te gek. We hebben van alles geleerd. Namelijk ten eerste dat de audio een beetje matig was. Daar hadden we niet zo goed over nagedacht. En nu hebben we er hopelijk beter over nagedacht.
Ik denk er helemaal niet over na. Dus het is jouw schuld.
De mensen, ja klopt, dit is allemaal waar.
Nee, ik heb er nog steeds niet over nagedacht.
Voor de mensen die het op YouTube kijken, wat de meerderheid was de vorige keer. Dus voor wie er nu luistert, je kunt ook op YouTube kijken. Zien dat we andere statiefjes hebben, dat we op een andere manier zitten. Ik heb zelfs mooie lampjes aan, dus dit is even een subtiele hint. Kijk vooral op YouTube en dan zie je. Anders heb ik al die moeite voor niks gedaan. Maar goed, zoals wellicht bekend willen we allemaal onderwerpen aan gaan snijden de komende maanden, jaren, decennia.
Eeuwen.
Ja, eeuwen.
Exact. En gaan we er allemaal gasten voor uitnodigen. Maar we wilden het vandaag eigenlijk hebben over grenzen. Binnen je werk. En daar kun je allemaal zaken bij denken. Ik mag deze voorzitten. Ik heb het onderverdeeld in een aantal categorieën. Grenzen waar je in het onderwijs mee te maken krijgt. En waar wij van alles over te zeggen hebben, hopelijk. En misschien is het zelfs nog leerzaam. En misschien amusant.
Leg de lat nog niet te hoog.
Nee, exact. Dus ik stel voor, we gaan beginnen. Heb je daar een beetje zin in, jongens?
Ja, ik kan niet wachten.
Ja, wat wil je nou dat ik zeg? Ik heb er ook vet veel zin erin.
Ik probeer er gewoon even een one-linertje in te gooien. Alright.
Je gaat wel een beetje over mijn grens nu.
Exact. Nou, dat brengt ons bij de eerste. Ik wil namelijk eerst hebben over grenzen met leerlingen. En ik gooi er een paar stellingen in om het vuurtje op te stoken. En dus de eerste stelling is, leerlingen mogen mijn telefoonnummer hebben. Roy, hoe sta jij daarin?
Nou, ja, dat is eigenlijk...
Ik gooi niet zomaar wat erin.
Nee, ik merk het. Bij ons op school, René...
Roy.
En Jeroen. Is het...
Nee, is niet mijn school.
Is het by... Nee, niet meer. Is het by default zo... dat leerlingen een nummer van mij krijgen, zeg maar, via het schoolgidsje? Ik moet...
Dat wist ik zelf niet eens trouwens.
Maar... Nou, volgens mij is voor... ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Maar volgens mij is dat by default zo. Maar jij bedoelt denk ik mijn mobiele nummer.
Ja.
Toch? Zodat ze mij kunnen...
Heb je nog een vast nummer?
Ja. Oh, jongen, ik woon ergens waar je dus geen bereik hebt. Met geen enkele provider gewoon.
Crazy.
Ja, crazy is dat.
Ja, dat heb je hier in Drenthe nog aan de, aan de grens.
Nou, dit is niet eens in Drenthe, zou ik je vertellen ook nog. Dus,
pas op wat je zegt. René.
Ja, man. Het is één drama. Maar goed, ik heb dus een vaste lijn. Maar dat terzijde. dus ja, volgens mij is dat by default zo. Maar ik denk dat ik 10 jaar geleden keihard nee zou hebben gezegd. Maar nu denk ik eigenlijk, ja, god. Weet, als ze er niet goed mee omgaan, dan is het ook snel genoeg weer geregeld of zo. Weet je wel? Dus ik heb daar niet zoveel problemen mee, denk ik.
Maar vind je dan vervelend dat als leerlingen jou om 11 uur 's avonds gaan appen, wat is het huiswerk voor morgen of zo?
Nou, jullie kennen mijn appgedrag.
Dan krijgen ze zoveel op een reactie.
Ik denk niet dat het veel verschil maakt in mijn leven. Nee.
Oké. Maar Jeroen, jij dan?
Nou ja, ik zei het tegen Roy van, goh, heb jij nog een vaste lijn? Want die heb ik niet. En ja, wat je zegt, de leerlingen krijgen op een of andere manier een telefoonnummer van je. Daar kunnen ze op de een of andere manier wel achterkomen natuurlijk. Staat ook wel in het schoolsysteem natuurlijk. En dat was vroeger, zeg maar, was dat natuurlijk vrij normaal dat je vaste lijn, je stond in een boekje. Aan het begin van, ja, kreeg je zo'n boekje met al je leraren en dan alle telefoonnummers en zo stonden daar gewoon in. Mm. Ja, daar staat nu mijn mobiele nummer in, want ik heb helemaal geen ander nummer. Ja. Dus ja, dat zouden ze wel, dus zonder te vragen, zouden ze wel achter kunnen komen. Maar ik merk toch, volgens mij krijgen die leerlingen zelf helemaal geen boekje meer.
Nee.
Dus en je vraag is eigenlijk van, goh, aan het begin van je eerste mentorles van het jaar of zo, geef je dan een telefoonnummer bijvoorbeeld. Nou ja,
doe je dat?
Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel voorgesteld om met de mentorklas even een WhatsApp-groep aan te maken. Want dat hebben we overigens nog niet gedaan hoor. Maar dat, mijn schooljaar is nog maar net begonnen. Ik zit in het midden van het land, dus we zijn nog maar net begonnen.
Ja, wij hebben alweer kerstvakantie bijna in Drenthe.
Ja, in Drenthe is toch
kerst is bij ons dit jaar. Ja.
We zitten nog een beetje in de opstart wat dat betreft. Maar ik ben dat wel van plan, omdat die leerlingen natuurlijk sowieso ook via WhatsApp gemakkelijk te bereiken zijn. En ik ook dan voor hen makkelijk te bereiken ben. Wat ik op zich een heel goed idee vind.
Maar ja. Hebben jullie ervaring met appgroepen van een mentorklas?
Ik heb dat nog nooit gedaan.
Nee, ik heb geen ervaring met een appgroep met een mentorklas, maar wel met werkweken bijvoorbeeld.
Ja.
Nou,
ja, dan is het heel praktisch.
Ja, bijvoorbeeld als je in een stad rondloopt met 20
ja,
leerlingen.
Dat zijn momenten waarop dat wel heel handig werkt. En ik denk dat de achtergrond van de stelling ook een beetje is van, goh, krijg je daar last mee of zo? Of heb je daar last van? Of weet ik veel. Maar...
Nou ja, ik merk jullie nog niet, maar ik zelf bijvoorbeeld had vorig jaar voor het eerst een appgroep met mijn mentorklas. En die is zonder mij gemaakt. Nou, dat doen kinderen volgens mij. Wat ik zo een beetje zie, doen de meeste klassen dat uit zichzelf. En dan meestal met de mensen die ze leuk vinden en komt daar wel de hele klas in op een gegeven moment. En vorig jaar hebben ze mij daarin getrokken, wel eerst gevraagd. Want ik geef wel aan het begin van het jaar mijn telefoonnummer altijd. En ik zeg daar dan ook bij van, dit is puur voor noodgevallen. Niet om mij te appen, wat is het huiswerk voor economie voor morgen of zo. Mm-hmm. Dat kun je mij best wel mailen. Maar ik zeg tegen die kinderen dan, ik wil gewoon dat het goed met jullie gaat. En als er echt een noodgeval is waarvoor je denkt, ik moet hier met een volwassene over praten, er is iets thuis, over grenzen gesproken, wil ik dat je mij kunt bereiken. En dat vind ik ook fijn. En ik kan me voorstellen dat veel mensen dat te ver vinden gaan. Ze denken, ja, wat er thuis gebeurt is mijn zorg niet. En dat respecteer ik ook. Maar daar kunnen we misschien zo over hebben. Maar ik ben in die groepsapp getrokken omdat we het klassenfeest moesten organiseren. En dat lukte ze zelf niet. En of ik dus met ze mee wilde praten. En dat was in het begin, dat was één dikke chaos. Want we moesten stemmen waar we naartoe gingen en zo. En ik zei, doen we een les? Nee, dat kan heel makkelijk online. Nou ja,
ik gooi even een polletje in.
Man, wat een gedoe. Maar dan het punt is, dan gaat iedereen door elkaar praten. En dan begreep men al heel snel, maar dat was niet na een dag, dat was na 5 minuten al. Iemand begon daar memes in te gooien. Dus allemaal van die plaatjes allemaal. Oh, doe hem maar, joh. En begon ze op elkaar te schelden en te doen. Dan dacht ik, oh mijn hemel, waarom heb ik hier ja tegen gezegd?
Meneer Katerbarg heeft dit gesprek verlaten.
Dit overkwam mij ook. En ik kan me voorstellen, ik weet ook van collega's die in het begin van het jaar een groepsapp maken en dan regels afspreken. Het kan natuurlijk heel simpel, weet je wel. Je kunt ook een app maken, een WhatsApp-appgroep maken waarin maar één persoon kan praten, alleen maar de beheerders kunnen spreken.
Ja.
Heb ik op een gegeven moment ook op mijn werkweek praaggroep gedaan, wat ook een aantal daar allemaal onzin begon te typen. Heb ik ook gewoon ingesteld, oké, nu alleen praten de twee begeleiders nog voor mededelingen van zo laat morgen opstaan en zo laat moeten we daar zijn. Dat kan ook. Dus ik kan me voorstellen dat je daar dus afspraken mee maakt. Dus mijn ervaringen waren vrij negatief, maar ik heb er ook niks aan gemodereerd of zo. Dus,
ik denk ook niet dat je dat heel erg moet doen. Ik denk dat op het moment dat zo'n WhatsApp-groep uit de hand dreigt te lopen, of althans in de ogen van de docent dan in dit geval, dan ga je er als leraar gewoon uit, denk ik. Ik denk dat de manier waarop je daar als docent zelf last van hebt, staat of valt, denk ik, bij de manier waarop je er zelf op reageert. Kijk, als een leerling jou vraagt om het huiswerk via WhatsApp of zo, en jij reageert er altijd binnen 2 seconden op, ja, dan vragen ze het je morgen weer. En als je op het moment dat je die reactie gewoon eventjes niet geeft of zo, dan is dat ook wel duidelijk, denk ik. En dan vragen ze het ook niet meer. Het is een beetje
als het echte leven.
Een beetje zoals het echte leven. Ja. En het is ook een beetje,
Maar dat is natuurlijk wel vaak met technologie. Dat natuurlijk, daar gaat het echte leven gewoon door. Dus is WhatsApp erg voor je klas? Nee, natuurlijk niet. Maar hoe het wordt gebruikt.
Ja, nou,
maar ook gewoon weer een tool.
Ik ging uit die appgroep. Ja. En toen had ik 2 maanden later hadden we ouderavond. En toen was 1 moeder van een meisje uit mijn klas, die zei, ja, ik wil toch eventjes met u hebben over die WhatsApp-groep van de klas. Want daar worden vieze dingen in gezegd, allemachtig. En dat moet gewoon voor school. Ja,
dat is wel interessant, inderdaad.
Ja. En ik zei, dat moet helemaal niet voor school. Ze hebben mij daar eventjes een week ingezet. Toen ben ik eruit gegaan, toen het feest geregeld was.
Ja.
En dat is een groep van die kinderen zelf. Maar die groep heette, mijn mentorklas was vorig jaar MA2A. Dus MAVO 2. Mm-hmm. Dus die appgroep heette MA2A. En ze liet aan de moeder zien. Kijk maar wat er in de school-app wordt gezegd.
Ja, maar dat is wel een belangrijk punt dat je daar aansnijdt. Kijk, op het moment dat jij er als docent in die groep zit, dan zullen ouders jou er ook als verantwoordelijk voor gaan zien. Of in ieder geval, dan is het dus van de school of zo.
Er zit een volwassene van de school.
Precies, en vanaf dat moment ben je dus ook, dat vind ik dan wel. Je bent dan wel verantwoordelijk, vind ik. Ja, absoluut.
Ja.
Ja, zeker. Ja, vind ik wel.
Maar je zei net ook, als het niet gaat zoals je wil, ga je er gewoon weer uit.
Ja, precies.
Dus dus je bent verantwoordelijk, maar je kunt er ook gewoon uitgaan, zeg maar.
Ja, maar nee,
oh fuck. Hier wordt iemand hard geperst. Doei.
Nou, kijk, op het moment dat jij in zo'n WhatsApp-groep zit en je hebt dat met je klas en jij bent daarin de docent, dan ben je daar op dat moment verantwoordelijk voor.
Vind ik wel interessant.
En op het moment dat daarin dingen gebeuren die niet kunnen en jij zit daarin, ja, dan vind ik dat je daar een rol in hebt.
Maar stel, er gebeuren dus dingen in een appsgroep van je mentorklas, dan ben je daar toch per definitie sort of verantwoordelijk voor. Ook als jij daar niet in zit of zo, weet je wel?
En iemand wordt daar kapot geprest, bijvoorbeeld. Maar dan ben je er gewoon verantwoordelijk voor in de zin van, het is jouw mentorklas en daarin speelt dat. En dus ben je als mentor daar verantwoordelijk voor.
Ja, want in het verlengde daarvan, ik had ook vorig jaar, voordat die groepsapp er was, dat iemand had op Snapchat, daar kun je natuurlijk elkaar ook gewoon, of laat ik zeggen, veel leerlingen in mijn klas gebruiken geen WhatsApp zoals wij fossiele mensen, maar die gebruiken Snapchat om te chatten met elkaar. En daar had iemand ook allemaal gemene dingen tegen een meisje gezegd en dat liefst had hem gescreenshot en dat liefst aan mij zien. Ja, dat denk ik ook over grenzen gesproken, weet je wel. In hoeverre ben ik daarvoor verantwoordelijk en kan ik daar wat aan doen? Want er gebeurt natuurlijk best wel veel online waar wij natuurlijk niks van zien. Vroeger moest je elkaar op het schoolplein uitschelden en dan was het op school en dan kon je er wat aan doen. En nu worden ze s'avonds om 1 uur krijgen ze een berichtje van, ik vind jou super stom, maar dan wat minder netjes verwoord. Mm-hmm. Ja, moet je daar wat mee?
Nou ja, dat denk ik. Ja. Kijk, toen wij naar school gingen, toen hadden we geen WhatsApp en ook geen andere social media. Maar ik herinner me nog wel dat ik een keer bij mijn mentor aan tafel moest komen omdat er iets voorgevallen was buiten school om. Dus het feit dat het buiten school gebeurt, betekent niet dat je er als school niet iets mee moet, denk ik.
Nee. Nou, als de school gaat raken wellicht, dan was het jouw mentorleerlingen zijn.
Ja, precies.
Kijk, zelfs als het mijn mentorleerling is en hij gedraagt zich op zo'n manier. Dus degene die screenshots maakt van lelijke dingen of lelijke dingen zegt over me, die kan op zijn minst verwachten dat hij met mij daarover in gesprek moet.
Ja, maar dan
ik vind dat je als mentor klas en dus als mentor ook daarbij, je bent wel verantwoordelijk voor een soort code of conduct, weet je wel? Of het nou online is of zo, of in de echte wereld of in de klas. En ik maak me niet de illusie dat ze daaraan denken, weet je wel, vindt meneer Keuter hier ook alweer van wat ik nu ga doen of zo. Ja. Maar op zijn minst vind ik dat je dat moet bespreken.
Ja, maar je bent dan bezig met het gedrag en los van het platform waarop het gebeurt.
Ja.
Dat was eigenlijk wat ik bedoelde. Hè.
Het is natuurlijk wel zo, als jij daar, weet ik veel, iets strafbaars doet als leerling, een strafbaar bedreiging of weet ik, ja, daar is dan dus evidence van op dat moment, weet je wel, of zo. Dus,
ja, maar dan komt jouw pedagogische rol gewoon eigenlijk kick dan in. Dan moet jij dus.
Ja, en ik vind ik denk dat dit soort dingen vrij snel al, hè, als een leerling bij mij komt, dat is wel gebeurd in het verleden, meerdere malen al, iemand gewoon echt wordt lastiggevallen via, nou ja, welke social outlet dan ook. Dat ik dan wel zeg, bewaar dit, weet je wel, wat hier, want dat is het mooie er dan maar weer van, zeg maar. Ja. Het staat dan ergens en ik denk dat dat wel al vrij snel jouw rol als mentor weer te buiten gaat, zeg maar. Hè? Dat je dat vrij snel doorpaast naar een teamleider of een, in ons geval, portefeuillehouder.
Ja,
of, en dat daar uiteindelijk bijvoorbeeld politie of zo bij te pas komt. Nou, uiteindelijk zijn wij niet de bewakers van law and order in het land, natuurlijk. Maar
dat is wel een mooi punt om even aan te grijpen, om het over die grens te hebben. Van, waar ligt die grens dan, zeg maar? Wanneer ga jij er als mentor iets van zeggen? Of wanneer zeg je van, nou, dit draag ik over aan?
Als ik daar wel op mag reageren. Ik denk dat, ik vind zo'n grens heel erg liggen als ik denk dat een leerling in gevaar is.
Mm-hmm.
Op wat voor manier dan ook. Ik bedoel, we hebben nu over pesten. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn een leerling die met suïcidale gedachten rondloopt. Of waar het thuis niet veilig is. Dan heb je als docent signaleringsplicht. En daar houdt het op, want je bent niet getraind om daar wat aan te doen. Ik wil een ruzietje oplossen tot daar en toe. Maar als de grens overgaat, ik vind dat iemand nu echt in gevaar is, dan ben je gewoon ook verplicht om dat te melden bij. Dus naar eerste plek zou de zorgcoördinator zijn. Hè, dat je het daar dropt en dan misschien in samenspraak daarmee verder gaat. Maar dan leg je zo snel mogelijk neer op de plek waar het hoort natuurlijk.
Nou, zelfmoordgedachten heb ik ook al meerdere malen meegemaakt, zeg maar. Dat leerlingen bij mij kwamen daarmee. Of dat het op wat voor manier dan ook mij ter oren kwam. En daar neem ik nog geen seconde. Dan neem ik helemaal geen risico's mee. Dat werd me halverwege een les gezegd. Dan stopt die les ook, weet je wel. Dan ga ik met die leerling naar de zorgcoördinator. Hè? En gaan we dat uitspreken. En dan is mijn rol eigenlijk al klaar op het moment dat ik daar dat kantoor inloop. Valt mij op, zeg maar, in de praktijk gewoon, weet je wel. Want onze zorgcoördinator in elk geval nam dat gesprek gewoon meteen over. En ik bleef er nog bij zitten vanwege mijn band met zo'n leerling en zo. Hè? Omdat ik daar ook... Hè? Ze vertelt dat in vertrouwen naar mij. En ik in zo'n geval zeg ik dan ook van, nou ja, jij hebt mij dit nu verteld. Hè, zonder dus, dat ik dit van tevoren... Ja. Hè, en ik moet hier nu iets mee doen. Ja. Weet je, ik mag dit niet meer bij mezelf houden. Nee. Jij bent minderjarig, ik ben daar verantwoordelijk voor, maar ik kan hier verder niks mee. Hè, dus we gaan nu gewoon daar naartoe. Ja. En het valt me ook wel op, dat ging in alle gevallen eigenlijk wel goed. En achteraf viel het ook allemaal wel mee, gelukkig.
Maar daar zit hem dus echt in het signaleren. Van nou ja, je hebt het opgevangen en nu breng je het op de plek waar het hoort.
Nou ja, ik denk dat je heel vaak als leraar, maar ook als mentor, zeg maar, dat heel vaak het geval is. Toch net wat jij zegt, als het een ruzietje is onderling of zo. Ja, daar kun je jezelf wel aan wagen als het binnen jou... Hè, maar als het zo erg wordt met zulke potentieel grote gevolgen.
Ja. Nou ja, en dan kun je het zelf wel proberen op te lossen, maar je bent er niet voor opgeleid natuurlijk.
Nou, het is link als je dat bij jezelf houdt ook gewoon, weet je wel? Ik zou die verantwoordelijkheid niet op mezelf willen nemen, vooral niet in mijn eentje.
Nee, dat zou ik zelf ook zeker niet doen. Ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt dat ik dat mij te oren kwam dat gedachten waren die bij een leerling speelden. Maar op het moment dat mij dat te oren komt, dan wil ik dat eigenlijk zo snel mogelijk op een plek brengen waar het hoort, zeg maar.
Ja. Ja. Waar mensen zitten die ook weten wat ze moeten doen.
Ja, precies. Ja.
En als ik daar advies over... Maar ja, deze podcast niet per se bedoeld om nou jonge docenten advies te geven. Maar wellicht mooi als dat...
Maar je mag hier best naar luisteren.
Ik weet niet welke mijn...
Nee, maar ik heb nu dus zelf een Leo-stagiair begeleid ik. En die is tijdens zijn Leo-stage ook mentor. Nou, daar vond ik van alles van. Maar dat is voor een andere podcast. Die begeleid ik ook in het mentor zijn. En als ik hem één advies mag geven, ik heb zelf door schade en schande geleerd. Er is ik sta nu voor 12 jaar voor de klas. En in mijn derde, vierde jaar kwam er een meisje bij mij. Jij weet het nog, je weet het alleen allebei nog wel. Maar die bleef vrijdagmiddag naar de les bleef zitten. En wou wat praten, maar ik was geen mentor van haar. Ik was het wel geweest, maar inmiddels was ze een jaar verder als iemand anders mentor van haar. En na heel lang... een beetje trekken, zeg maar, kwam het eruit dat ze thuis niet veilig was, omdat haar broer haar regelmatig in elkaar sloeg. Okay. En dat was natuurlijk echt hartstikke heftig. En die was dan, die jongen had een drankprobleem en woonde half thuis en whatever. Maar die kwam een weekend vaak dronken thuis en dan was hij gefrustreerd, want zijn vriendin had hem eruit getrapt en dan reageerde hij af op zijn kleine zusje. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Die sliep 's nachts in de kast, omdat ze bang was voor de broer. En dat mag ik aan niemand vertellen, hoor. Want dus zei, oké, dat vertel ik aan niemand. En toen fietste ik naar huis. Nou, en ik heb echt het slechtste weekend ooit gehad, weet je wel.
Vrijdagmiddag zei je net, hè?
Vrijdagmiddag dus daarna. Zei ik, nou, prettig weekend.
Ja, en prettig weekend.
We praten volgende week over verder. Maar echt, als ik mensen één ding mag adviseren. Nee, ik heb echt het slechtste weekend ooit gehad. Ik heb amper geslapen, gedacht, hij zal haar maar finaal in elkaar slaan, op het ziekenhuis slaan of erger of zo. Ik ben de enige die het geweten heeft en ik heb niks gedaan. Weet je wel, alleen maar het verhaal aangehoord. Nou, echt, dat zou ik mezelf nooit hebben kunnen vergeven. Dus ik heb meteen zorgcoördinator gebeld en maandagochtend om 8:30. En met de kennis van nu had ik trouwens meteen die avond naar huis gebeld. Maar maandagochtend 8:30 meteen eruit les gehaald en gezegd, je hebt dat verteld. Ik heb beloofd dat ik het niet zou vertellen. Ik heb een belofte gedaan die ik niet waar kan maken, want ik ben gewoon verplicht om dit te droppen, weet je wel. Mm-hmm. Dus toen hebben we dat meteen zorgcoördinator ingeschakeld, die gewoon superkundig is bij ons op school. ouders op school uitgenodigd. Meisje super, super kwaad op mij. En u had mij beloofd niks te vertellen. U bent een verrader.
Zo.
En,
ja. Ja, maar, ja, tuurlijk.
Maar ja, en terecht ook. Want ik had ook, dat was precies wat er aan de hand was.
Ja.
Maar goed, dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Eind van die dag was het ook weer goed. Maar dat was even vrij heftig allemaal en zo. En sindsdien heb ik wel echt geleerd, als iemand bij mij komt met ik moet u wat vertellen, dan zeg ik ook vooraf van nou ja, top. Ja. Want kinderen hebben nogal zijn neiging om bij mij te komen. En ja, god.
Over grenzen gesproken, maar goed. Dat.
Ja, nou ja, wellicht. Dit heeft ook met mijn persoonlijkheid te maken en hoe ik voor de klas sta wellicht of zo. Maar vaak bij onze school wel, als er een leerling bij ons op de MAVO is die een probleem heeft, komen ze bij mij. Of onlangs nog een meisje die geslaagd was en nu inmiddels in HAVO 5 zit. Ja. Bij ons, voor de luisteraar, wij hebben een ander gebouw. Want die staat naast ons VMBO-gebouw en het HAVO-VWO-gebouw. Zat daar inmiddels al ruim een jaar. En ik had toch een aantal problemen. Komt dan alsnog bij mij. Daarmee. Maar goed, dat is verder niet interessant. Maar als er iemand bij mij komt, zoals dit geval, dus dat ik zeg ik ook vooral van, nou ja, je mag me alles vertellen, maar weet wel, als ik straks denk dat jij in gevaar bent, dan ga ik dat melden. Dan heb ik daar de plicht voor om jou namelijk erbij. En niet om jou erbij te lappen, maar om jou te helpen.
Nou, en ik denk dat dit met name, kijk, als je begint, als je een beginnende leraar bent, jong ook nog, en je slaagt er al vrij snel in om een band op te bouwen met een klas, dat is niet altijd makkelijk, maar sommige mensen hebben zoveel talent natuurlijk dat het vrij snel gebeurt. Dan is helemaal die dat ligt dan dicht bij elkaar of zo. Weet je wat? De belevingswerelden liggen dan dicht bij elkaar en zo. En dan voelt het misschien ook sneller zo. Ja, ik moet hier wat aan doen, weet je. Je stapt ook niet voor niks het onderwijs in natuurlijk. Daar heb je ook waarschijnlijk allerlei idealen over en visies op en zo. Maar in dit geval is het denk ik belangrijk inderdaad. Nou ja, wat jullie al allebei gezegd hebben natuurlijk. Zo snel mogelijk op de plek leggen waar het hoort. En daarna de rol spelen die je kan. Weet je, als je dat wil. Je kunt er natuurlijk nog best zijn om naar zo iemand te luisteren en zo. Het is niet zo dat je rol per definitie uitgespeeld is. Maar je kunt dat niet, wat jij ook zegt, hè, alleen al voor jezelf. Je kunt het niet bij jezelf houden. En stel dat zo'n persoon dood wordt geslagen. Of weet ik. Je hoort het wel eens natuurlijk dat het gebeurt.
Ja.
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 Nou ja, we gaan zelfbescherming in dit geval. Dat hoort er ook een beetje bij.
We gaan natuurlijk ook een beetje, Chris, een aantal stellingen die ik erin wilde gooien hebben we eigenlijk al.
Okay.
Nee, ik ben natuurlijk nog nooit in mijn leven een podcast host geweest.
Niet?
Dus, nee.
Oh, maar man, ik al één keer.
Nee, we doen ook maar wat. Nee, maar ik heb een aantal stellingen voorbereid om het gesprek gaan te houden. Maar ik merk dat dit gesprek al vrij hard aan de gang blijft zonder dat ik er tussenin. En dat eigenlijk ook beter. Maar ik wou nog één dingetje toch even terugpakken. Namelijk de stelling door online onderwijs, en dan heb ik het over wat we in de lockdown gedaan hebben allemaal, zijn de grens tussen werk en privé voor mij vervaagd.
Oh, goeie.
Oeh, nee, dat heb ik
niet.
Mag
ik even een shout-out geven naar Klaas Niers, die deze stelling voor mij bedacht heeft.
Dan Klaas.
Klaas
Niers.
Hey, Klaas. Uuh.
Nee, kunnen ook zijn, weet ik, zijn Instagram of zo nu in beeld. Ja,
ik zet hem wel in YouTube.
Ja, zet hem even in de show notes of zo.
In de show notes.
Fotootje van Klaas.
Ja, je hoort het, wij zijn hele hippe podcastmakers.
Ja, wij kennen die dingen.
Ja.
Ja.
Nee, maar ik denk dat niet per se het geval is.
Misschien moeten we Klaas een keer aan tafel hebben ook. Maar er moet meer bier op tafel, denk ik.
Ja. Oké, dit is leuk voor de insiders, maar verder kennen mensen Klaas Niers niet. Maar,
maar dat straks wel.
Ja,
ho. Nee, goed. Oké, door. Sorry.
Ik denk niet dat de grenzen daardoor vervaagd zijn, behalve
nou, dan voor jou bedoel ik dan eigenlijk.
Ja. Voor mij zeker niet. Behalve dan dat op het moment dat je achter je laptopje zit en je hebt de webcam aan, dat ze je huis zien.
Ja.
Nou ja, fine. Ik had een witte muur achter me, dus dat was niet zo spannend. Andersom heb ik daar wel eens mijn bedenkingen bij gehad. Op het moment dat wij zijn begonnen met online toetsen. Mm-hmm. En alle digitale hulpmiddelen, webcams die erbij horen en zo. En dat je echt.
Oh ja, die waterdichte surveillance
die
bedoel
je. Waterdichte surveillance.
Zo, maar je raakt wel.
Big Brother.
Ja, je raakt wel het gebied wat ik bedoel. Hè?
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik denk wel dat. Nou, dat is wel op het randje, denk ik, ja. En ik
maar bij jullie moesten leerlingen toch verplicht hun kamer ook zo, maar laten zien dat er nergens een wiskundeboek lag of zo? Of een, misschien moet je dat helemaal even uit.
Ja, dat is misschien wel een alleraardig idee. We hebben een toetsing hebben we georganiseerd. toetsing ging via een website. Moest docent toets inladen en leerling kon via een iPad, meestal iPad. Een aantal leerjaren heeft nog geen iPad, dus nou ja, dan bij hen moest dat anders. Maar goed,
cirkel.
in principe iPad en dan moesten ze dan zo'n browser, dus niet Chrome of zo en ook niet Safari, maar iets anders moesten ze downloaden. En het idee is dat op het moment dat een leerling die browser start, die browser die wordt weggeklikt, bijvoorbeeld omdat een leerling naar Google gaat om een antwoord te googlen, dan zou er een seintje heen moeten gaan. Hè? En nou, dan ben je allemaal met het idee van, dan zorgen we dat ze niet spieken. Al gauw kwamen we er overigens achter, een kleine sidetrack, al gauw kwamen we erachter dat op het moment dat je op een iPad twee apps opent, dan kun je ze split screen naast elkaar doen.
Dat wist ik, ja.
Ja, op dat moment.
Leerlingen ook, denk ik.
Leerlingen weten dat ook. En op het moment dat je dat doet, dan gaat dus de app niet uit, ja, zeg maar. Dus krijgen we ook geen seintje dat dat gebeurt.
Ja, zwaar terug, ja. Toch? Ik zou het eerder ook dat maximaal
ja, zo ja, natuurlijk. Maar goed, ik probeer even een situatie schets te maken van hoe waterdicht we dat allemaal hadden. Collega's luisteren ook.
Ja, schoolleiders luisteren
ook. Zo is het. Maar anyway. En als klap op de vuurpijl, zeg maar zo, nou, een beetje zoals we deze camera's nu ook hebben staan, was een beetje het idee. Ik denk dat die camera waar ik nou naar wijs, zeg maar, die staat er ongeveer een beetje zoals de bedoeling was. Dat je dan de werkplek kan zien zo. Ja. En dan, ik pak even gauw je iPadje zo. Hè, die moest dan zo, zeg maar. En die moest ook te alle tijden natuurlijk zo staan onder een hoek. Hè.
Dus dat is een goede reden om de podcast op YouTube te maken. Want dan heb je geen flauw idee wat Jeroen nu aan het doen is. Ja.
En er moest een beetje van schuin achter dus. En dan moest de iPad moest in een bepaalde hoek naar boven gekanteld worden, zeg maar. Zodat de camera het scherm kon zien. Want je moest natuurlijk kunnen constateren of een leerling die twee apps tegelijkertijd. Maar je moest natuurlijk ook tegelijkertijd kijken of er niet onder de tafel een geeltje geplakt. Nou, lang vooral
kort. Er werd in elk geval 0% energie verspild aan onbelangrijke dingen.
Zo is het. Ja. Nou, en,
maar hoe komen we bij grenzen nu?
Nou, met als gevolg dat we dus van die leerlingen vroegen om een hele slaapkamer eventjes te laten zien. Dan kun je wel afvragen of ik dat hoor te zien als leraar. Ja. Dat kun je wel afvragen. En ik denk dat
ze hoeven niet per se in hun slaapkamer te zitten. Natuurlijk.
Nou ja, oké. Okay, ja, okay.
Ja, maar dat
is wel de praktijk. Hè, de praktijk is dat die leerling op de kamer achter het bureautje zit.
Mag ik hem even scherper maken? Ik bedoel, de praktijk is dat een wiskundedocent van 60 bij een meisje van 14 in haar slaapkamer aan het kijken is.
Zo is dat.
Om maar even heel
precies. Hard en te ligt, ja, en
je pakt ook meteen het vieste vakpakje erbij. Goed voor jou is dat.
Maar dat zijn wel dingen. Daar kun je wel afvragen hoe de bedoeling dat is. En ik denk dat het niet de bedoeling is. Maar goed, dit is ook wel een heel extreem voorbeeld. Want het ging eigenlijk om online lesgeven in zijn algemeenheid. Maar ik vond dit wel het meest uit.
Nou ja.
Ja,
daar kun je in. De vraag is, op het moment van opname zitten we nog middenin de corona-pandemie. Wellicht dat hierna dat we elementen wel bewaren hiervan. Ja. Dus hoe ethisch is het om in slaapkamers van jonge meisjes te kijken?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarmee ophouden. En met daarmee bedoel ik dat we ophouden met. Ja,
met ik stel voor dat we daar niet mee beginnen.
Roy, dat kun je dan wel zeggen, maar daar zijn wij al mee begonnen.
Ja,
hebben we al gedaan. Ja. En de vraag is: lopen de rechtszaken? Ik heb dat niet helemaal voor de bril, maar ik weet dat er wel op juridisch niveau over gesproken is of wij dit wel mogen doen of niet.
Ja. Vorig jaar was er nog echt heel veel te doen over privacy en zo, toch? Ja. We hebben allemaal van die privacy coördinatoren en zo op school.
AVG, alle drie dubbele codes. Ja. En vervolgens zeggen we, die camera overgooien, laat maar zien die slaapkamer.
Ja. Maar goed, kijk, daar hebben we natuurlijk ook wel.
Ja, niet je burgerservice nummer op de muur projecteren. Ja.
Nee, maar we zaten natuurlijk allemaal wel een beetje met onze handen in het haar van hoe moeten we dit nou doen? Nou ja, sommigen hebben dit bedacht, anderen hebben andere dingen bedacht. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we op het moment dat we weer verder, stel je voor, we gaan weer dicht, of stel je voor, er moet weer op een andere manier toetsing. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we niet meer de slaapkamers van meisjes van 14 moeten gaan filmen met een webcam. Nee, dat denk ik niet. Nee.
Maar wat dat betreft, ik had zelf toen Klaas de stelling voorlegde aan mij. Ja. Klaas Niers. Die, toen zat ik ook zelf te denken aan met mijn mentorklas. Hadden we dan vaak gesprekken. Ik had een klas wat best wel, die het best wel moeilijk had vorig jaar. En veel collega's vonden dat veel een hele drukke klas. En met alle gevolgen van dien. Maar ook een van de gevolgen was dat hun cijferlijst niet al te florissant was. En ze dat in lockdownperiode nog even moesten opvijzelen. En dus heel veel hulp aan mij vroegen. Wat ik prima vind. Nou ja, je hebt ook weer over grenzen natuurlijk. Hoe groot zie je jouw taak als mentor? Maar ik dacht van, nou ja, als ik dat kan, dan wil ik ze ook helpen, weet je wel. Dus ik ben ook heel veel met die kinderen, die wilden graag video bellen en dan gingen ze huiswerk maken en dan konden ze vragen stellen. Ik zei, nou prima, ik ben ondertussen aan het werk en vuur maar af, weet je wel. Maar dat groeide op een gegeven moment ook dat bepaalde kinderen in zo'n groepsgesprek wel nog wel via school en via de klas, dat gewoon ook eens zo'n meisje altijd in bed lag. Ik bedoel wel gewoon netjes met kleren aan en zo, hoor. Maar voordat we allemaal rare beelden krijgen. Maar die ging altijd vanuit bed erbij in. En eentje ging, die lag in het zwembad in de tuin en zo. Nou, dat vond ik ook weer heel grappig. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, ik heb er wel een paar keer over nagedacht. Ik zit wel heel erg in hun privézone. Ja,
je zegt nou van wel gewoon netjes met kleren aan en zo. Maar ik geef les aan wat oudere leerlingen over het algemeen. VWO 5, VWO 6. Jonge meiden doen dat niet natuurlijk, maar ik heb wel jongens in de klas gehad die de lessen begonnen om 9 uur. Nou, ik kon gewoon zien, die was om 8:45 was die wakker geworden. Ja, ja. En die had zijn laptop gepakt en die had geen licht aan in de kamer. En die zat recht overeind, zeg maar, in zijn bed.
Ja. Ik ben er.
Hallo, ik ben er, weet je wel. Die was echt net wakker. En dan denk ik van, ja, ik wil geloof ik niet. Het was ook nog warm, dus vaak ook niet de hele tijd met een pyjama aan. Ik denk van, ja, nou, en dan heb je als docent natuurlijk ook wel een rol in om ervoor te zorgen dat je leerlingen fatsoenlijk in jouw les verschijnen. Dus natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar je kunt je afvragen, ja, wat zijn we eigenlijk aan doen?
En misschien is het ook wel voor, we zijn ook heel, het is heel normaal voor ons geworden of zo om heel veel van onszelf online gewoon te presenteren. Hè? Of, ja. En voor leerlingen is het natuurlijk gewoon bijna second nature of zo. Dat is zo. Ja. Zo normaal nu. Ze denken daar helemaal verder niet over na. Het viel me trouwens wel op dat tijdens mijn online lessen de meeste leerlingen de camera uit hadden. En waarschijnlijk ook met deze reden. Net uit bed gerold of iets dergelijks.
Ja. Wacht, mijn geluid doet niet.
Ja. Maar dus. Nee, ik heb hier persoonlijk gelukkig dan niet zoveel veel last mee gehad. Maar dat, ja.
Nou ja,
wij vroegen ook niet van leerlingen om hun slaapkamers te filmen. En,
je kunt je afvragen of die kinderen daar zelf zo bij stilstaan. Nee. Want ik was bij een van die meisjes uit mijn mentorklas. Hadden we dus een eindklassefeest nog. Mm. Anderhalf meter natuurlijk. Zo is mijn mentorklas ook super gezellig en hecht. En die wouden echt nog een klassefeestje doen. Dat kon dan bij een van die meisjes in de tuin. Want die hebben een vrij snel huis met een hele grote tuin en een vijver en mooi. En dat was ook een van die meiden die ook altijd vanuit bed meedeed. Of dan koprol op bed ging maken voor de camera en zo. En er was echt, iedereen in de klas wist hoe haar slaapkamer eruit zag. Maar aan de ene kant, er gebeurt nooit iets geks zo. Maar ik dacht wel, ja, potverdorie. Dus ik vind het toch een dingetje dat ik altijd maar in haar slaapkamer kijk. Dus ik had het met die ouders nog benoemd. Dat die had helemaal niet zo'n idee. Die vond het ook helemaal niet gek of zo. Dus misschien maken we het ook alweer groot. Maar ik denk, aan de andere kant moet je wel weer. Kijk, kinderen daar wel in beschermen. Die hebben dat minder door dan wij natuurlijk, dat het gek is.
Nou, ik denk, dat is denk ik een heel goed punt. Hè? Dus dat die kinderen dat minder door hebben dan wij. Kijk, wij zijn de volwassenen in deze. Dus ik denk dat wij daar dan het eerst wat van moeten vinden. Mm. Maar wat ook, als we het over online hebben. Wat natuurlijk ook een behoorlijk een ding is ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet omschrijven dan de cancel culture, zeg maar. Hè? Dus op het moment dat je, er hoeft maar één iemand te zijn die daar wat van vindt en die je ergens van beschuldigt, op wat voor manier dan ook. En dan ben je gewoon de pisang natuurlijk. Ja. Er hoeft maar één iemand te zijn. En dus jij beschrijft nu waarschijnlijk het gros van de ouders dat het niet erg vindt. Maar er hoeft maar één iemand te zijn die dat wel heel erg vindt. En je hangt aan de boom natuurlijk. En dat is wel een probleem, denk ik.
Ja, dat is wel interessant natuurlijk ook. Wat mag er van ons verwacht worden in deze? Toch? Want we kijken naar deze kant. Ik vatte de vraag eigenlijk anders op. Dus ik hoorde dat eigenlijk als voor mezelf. Weet je wel, ervaar ik dan dat werk meer mijn leven invade of zo. En niet heel erg, denk ik, maar wel een beetje. In de zin van... Ik merkte bijvoorbeeld... normaal gesproken moet ik een half uurtje rijden van school naar mijn huis. En dat is toch een soort, even afkoelen of zo. Weet je wel, muziekje aan of radio luisteren of weet ik het wat. En
dan, verwerken van alle prikkels van de dag.
Precies, en dat miste nou, weet je wel. Dus ik zat de hele dag achter mijn schermpje en dan kom ik beneden en daar is mijn gezin. Hè. Ik heb een peuter thuis. Niet altijd rustig, vaak nooit. En wat verder niet erg is. Maar ik kom overprikkeld beneden. En er zijn meteen nieuwe prikkels, weet je wel. Hallo. Dus mijn vrouw en ik hadden het opgelost dat ik dan eerst maar een half uur met de hond een ommetje ging, weet je wel. Wat ik dan wel weer leuker vond dan autorijden. Ja. Dus dat is dan wel weer een voordeeltje ook in deze. En nu denk ik van mezelf dat ik nog wel best goed ben in het scheiden van werk en privé. Maar ik hoor ook wel collega's, zeg maar, die zeggen, ja, ik ben eigenlijk constant bezig nu.
Nou, maar
Ja, mag ik eigenlijk wil ik het even afkappen. Nee, omdat ik eigenlijk naar dit punt toe wil. Als in, we gaan nu richting grenzen met werk en privé. En we hebben nu een tijdje over leerlingen gekletst. Ik wil eigenlijk de conversatie verplaatsen naar werk en privé eigenlijk nou.
Prima, ja.
Daarin. En wil ik eigenlijk eerst, want daar wil ik zo op terugkomen eigenlijk. Nou, ik wil eerst even erin gooien werk en privé nog op het werk. Namelijk met de stelling, ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn baas. Jeroen?
Ja, dat kan ik wel.
Nou, mooi. Ja. Maar ook, dan zijn we hier zo mee klaar.
Jawel, ja. Ja.
Nou, mooi, ik niet.
Nou, ik heb me daar... het is misschien ook makkelijker om dat vanaf... dus niet vanuit jezelf te redeneren... maar dat je naar een ander kijkt, zeg maar. Wij kennen elkaar alle drie natuurlijk heel goed. Mm-hmm. En ik ken van ons drie René dan nog weer het best. Ja, ik ken mezelf het allerbest... maar ik ken René dan volgens het best. En wij hebben vaak genoeg gesprekken gehad. En trouwens, ik en Roy ook, hè, maar met René ook heel vaak van... Daar ik mij wel ook wel hard op, niet altijd hard op, maar ook meestal wel hard op van... Maar waarom zeg je dan ja? He, die gesprekken hebben we heel vaak. Mm-hmm. Terwijl jij misschien heel vaak over mij denkt van... Nou, zeg je nou alweer nee? Of zo. En misschien dat je dat...
Ja, maar dat laat ze dus niet. En dat is juist het leerzame hierin.
Ja. ik zit even te denken. Zal ik dan gewoon eens... kijk, op het moment dat, dat er iets aan je gevraagd wordt... hoe ga ik dit nou invliegen? Dat vind ik even moeilijk.
Je bent misschien... Ik hoop dat ik weet wat je bedoelt.
Ja.
Je bent een jonge, enthousiaste docent op een school. En je doet allemaal toffe dingen. Je bent goed met die leerlingen en zo. En je teamleider zegt dan van... Nou, jeetje, ik heb nog een leuk projectje. En daar kun jij vast vet goed. Wil je dat doen? Jij mag namelijk de werkweek gaan organiseren. Dat is echt superleuk. Dan denk je, oh ja, cool. Wat een eer. En dan vervolgens, ja, je mag ook de kerstmusical gaan regelen. En weet je wat, je kunt ook nog wel deze privé mentor van deze leerling vindt jou, die kan niet met zijn eigen mentor, maar die kan wel goed met jou. Wil je ook privé mentor van haar worden?
Ja, dan zeg ik nee. Maar ik denk dat er iets veel belangrijkers aan de hand is dan dat ik nee hoef te zeggen.
Oh.
Die vraag wordt mij niet meer gesteld. Dat heb ik en dat... Je snapt wat ik bedoel, Roy?
Ben je gewoon een grote zagerij bent?
Ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. maar dat heeft. Ik denk dat misschien ook al helemaal terugvoert met in de tijd dat wij heel veel samen werkten, gebeurde het heel vaak dat aan jou gevraagd werd, goh, wil je dit organiseren? En aan mij werd dat niet gevraagd.
Ik ving alles voor jou af.
Nou ja, dat weet ik. dat weet ik niet waarom dat zo is, maar. Okay. Omdat waarschijnlijk, omdat ze voor een heel groot deel ook weten dat jij wel ja zegt, denk ik. En omdat ze ook wel weten dat ik dat misschien wel niet zeg. Of dus ik denk dat, ja, denk ik.
Maar waarom zeg je dan ja tegen alles? Ken je dat nog van eerder, Roy, dat je overal ja tegen wilde zeggen?
Ja, zeker, zeker. Ja, wij zitten nu samen. Hè? Dit is het 12e jaar... in het onderwijs op dezelfde school ook. Maar
Kijk, hetzelfde kapsel.
Hetzelfde kapsel inmiddels. Dat was eerder niet. Maar ik begon iets eerder met deze trend. Met deze stilo.
Jij bent echt trendsetter.
Ja, man. Ja.
Ik hoop dat ik nog niet erachteraan.
Oh, denk ik niet.
Weer een reden om naar YouTube te kijken trouwens.
Ja, want dan kun je Jeroens haar zien. En die is vandaag naar de kapper geweest.
Yes. Dus, ik ben er net weer.
Maar goed, je hebt 12 jaar geleden. Neem ons even mee terug naar toen jij begon als douche. Ja.
Dat was mijn flashback geluid. Ja,
je cassettebandje terugdraait geluid.
Ja, precies. Op YouTube zie je dat nu ook. Nu wel alles zwart-wit. Maar
oh, echt? Nou ja, goed.
Zetten we er gewoon in.
Ja, vet. Oké, 12 jaar geleden. Kijk, het maakt... 12 jaar maakt gewoon heel veel verschil. De situatie was toen super anders. Hè? Ik had ten eerste geen vast contract. Dat is niet onbelangrijk om te zeggen.
Ja.
Ik was jong.
Oh, dat moet zo nog even terugkomen. Ga vooral door.
Goed. Ik wou ook echt meer, zeg maar. Ik wilde gewoon overal bovenop duiken uit een soort enthousiasme. Ik vond de meeste dingen ook oprecht wel interessant en zo. Dus al die dingen bij elkaar maakt, denk ik, dat als jij een beginnende leraar bent en ook nog jong daarbij. Ik was 18 of zo toen ik begon. Mm-hmm. Als stagiaire weliswaar, maar nou ja, goed. Ik was dus 20, 21 of zo toen ik echt met mijn baan begon. Het is nog wel een dingetje, weet je wel. Als jij dan bij je teamleider of wie dan ook op het kantoor komt. En ik heb jou nou eens een tijdje gezien. En dit lijkt me nou echt een klusje voor jou, weet je wel. Want dit kan je echt goed.
Ja, het wordt wel op een zo'n manier verteld natuurlijk. Dat het ook meteen een compliment is.
Nou ja, en dat menen ze hoop ik ook wel. Hè? Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje... Denk ik, neuroprogramming, dat je daar ideaal tegen zegt, inderdaad. En dan gebeurt dat wel vaak, ja. En ik heb dus ook echt wel jaren gehad dat ik dacht, jongen, wat heb ik daar eigenlijk druk? Hoe kan dat toch iedere keer? Hmm. Weet je wel, elke keer. In het begin moest ik ook wel regelmatig een pop inleveren en zo. Dat is een beetje doodgebloed bij ons nu, maar ja. Dat was wel een ding, zeg maar. Een professioneel ontwikkelingsplan.
Ja.
Daar zet ik eigenlijk standaard in. Nou, volgend jaar ga ik beter mijn tijd managen. En op een gegeven moment... Ja, dat gebeurde dus niet zo goed. Elk jaar was het wel weer, zeg maar, dat ik in mei of zo, weet je wel, dat ik weer helemaal gewoon uitgeput was. En op een gegeven moment kreeg ik in de gaten van, ja, wacht eens even. Het gaat helemaal niet om al die taken managen die ik moet doen. Ik moet gewoon minder taken hebben. Want dit kan gewoon niet. Weet je wel? Als je, en dat is in het onderwijs. We werken natuurlijk vaak met uren of zo. En nou, jij vindt daar natuurlijk van alles van.
Jawel.
Maar het punt is, je weet niet wat er achter taken vandaan komt als je daar ja tegen zegt. Dus van tevoren spreek je dan zoiets af als, je krijgt daar 25 uur voor of zo. Geen idee ook in het begin natuurlijk wat dat betekent. Weet je wel? Als je er net werkt.
Best veel.
Of zo, ja, het zal wel. En of het is zo'n hoe heet dat ook? T-1 is dat toch? Dat je volgend jaar dat het dan wordt berekend dan over jouw...
Extra taken van dit jaar komen volgend jaar op je jaartaken staan.
Die je dan dus zelf moest bijhouden ook vaak. Hè? Ik ben al vrij snel begonnen met het coachen van stagiaires bijvoorbeeld. Dat was zo, weet je wel. Dan moest je zelf bijhouden achteraf, terwijl je deed wat je deed. En dan achteraf dan werd dat op een of andere manier verrekend. En op een gegeven moment leerde ik dus van, oké, niet alles is even belangrijk of zo. En je hebt maar zoveel energie te verdelen. Mm-hmm. En dan en dus moet je kiezen, zeg maar, waar ga je dat op in? Ga je alles half doen, wat ik op een gegeven moment aan het doen was, weet je wel? Gewoon alles een beetje en niks echt goed. Of wil je juist jezelf beschermen, maar ook de taken die je doet, goed doen? En alsnog gaat dat wel eens mis. Ik had vorig jaar bijvoorbeeld, zat ik wel echt even er doorheen. Ja, weet je wel? Want
zeker.
Op een gegeven moment, wat ook nog een ding is, als je 21 bent en je begint, ik was toen nog vrijgezel en ik woonde op mezelf, weet je wel. En dus als ik uit school kwam, dan was er niks meer. Weet je wel? Dan kon ik gewoon doen wat ik wou. En,
een beetje gamen.
Bijvoorbeeld, ja, of zo. Gamen en bier drinken. Ja. Juist.
Om maar even wat te doen. Ja.
Nou, eigenlijk alleen die twee. en ik merk ook wel, als daar dan eenmaal een gezin bij komt, bijvoorbeeld. Ik heb nu een aantal jaren een gezin. Dat is nog weer echt heel anders, weet je wel? Want dan heb je allemaal andere taken ook. Weet je, thuis stopt het niet of zo. Dan wordt er, ja. Zijn er andere dingen die je moet doen, andere verantwoordelijkheden die je op je hebt genomen. Dus,
ja. Die wil ik zo eens terugpakken, want daar ben ik net afkapte.
Ja, oké.
Okay. Maar nu puur dus nee zeggen tegen je baas, want daar komen we nu op een punt, zeg maar. Want ik wil het zo nog even hebben over de combinatie werk en thuis.
Het punt is, denk ik, dat hoe eerder je zegt, hoe eerder je leert nee te zeggen, hoe beter het is. Maar ik wil er wel bij zeggen, je hoeft niet de hele dag nee, door je school, zeg maar. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. En, want je krijgt ook natuurlijk een hoop kansen door ja te zeggen. Een hoop ervaring door ja te zeggen. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je daar voor jezelf of misschien met iemand die je goed kent, dat je daar goed over nadenkt. Weet je wel, wat zijn de dingen dan? En dat je bepaalde taken ook, bijvoorbeeld zo'n persoonlijk mentor wat je zei. Zo'n persoonlijk mentorschap van iemand. Er zijn vast wel mensen die dat al hebben gedaan op jouw school. Dus praat daar eens mee, weet je wel. Hoe ziet dat er dan uit, zo'n taak? Kan ik dat realistischerwijs doen naast 25 lessen in de week?
Oké, en als je dan besloten hebt, dat kan niet. Want eventjes terug, even, we hadden het over ambitie van jonge docenten.
Ja.
Nou, ik begeleid nu dus weer een Leo natuurlijk, ik herken heel van mezelf in hem, net zo wild enthousiast als ik in het begin. Ja. Of ik ben nog steeds enthousiast, maar die wordt dan tijdens voor zijn Leo gevraagd van, hey, wil je ook mentor worden? Kun je vast vet goed? En hij zegt, meteen, tuurlijk. Die kans grijp ik met beide handen aan. Want dat staat mooi op mijn cv bijvoorbeeld. Of dat geeft mij misschien een betere kans dat ik hier kan blijven werken.
Nou, en zoals deze stagiair het ook nog eens bekeek, wat ik echt heel cool vind, daar ga ik veel van leren. Weet je, hij bekijkt alles vanuit, ik ga daar veel
maar
van leren.
Maar ik zei tegen hem, dat moet je absoluut niet doen. Hij doet het nu alsnog.
Ik zei ook dat hij dat niet moest doen.
Nee, exact. Maar
hij heeft dus gewoon helemaal geen reet voor jullie aangetrokken.
Wat ook heel verstandig is af en toe, weet je wel. Soms moet je ook niks van ons aantrekken.
Maar ik had dus exact...
Wacht even, dat is een heel belangrijk punt.
Ja, toch soms? Ja, kijkertjes thuis moet je gewoon eventjes er niks van aantrekken. Ja,
absoluut. Maar ik riep dat uit bescherming voor hemzelf. Ja, ik denk dat hij dit prima aan kan trouwens. Dat even voorop, of ik weet het wel zeker. Maar waar trek je dan die grens en hoe zeg je dan nee tegen je baas? Want ik in het begin dacht ik van, ja man, ik dacht, laat ik zo zeggen, en ik denk dat jij er wel een goed punt over hebt, Jeroen. Ik dacht van, ja, maar ik moet mezelf weer laten zien op school en ik vind mijn lessen nog niet allemaal even goed gaan, dus ik wil hem wel kunnen onderscheiden, want er zijn natuurlijk meer mensen die nog een vast contract moeten krijgen en als ik nee zeg, dan vinden ze me vast heel stom.
Nou, maar dat is echt flauwkul. En
waarom? Ja. Nou, ik weet inmiddels zelf ook, maar leg het alsjeblieft even uit.
Ja, ik weet niet. Er komt er wat extra druk op je schouders op het moment dat je zegt van, je hebt er vast een goed punt over. Ik weet niet zo goed waar je nu op doelt. Maar kijk, Roy zei het net al en René zegt het nou eigenlijk ook weer een beetje. Van ja, je wil je graag in de kijker spelen of zo. Hè? Of je wil, dat vergroot mijn baankansen hier of zo. Of
dus je wilt vaak blijven.
Ik heb nog geen vast contract en zo. Nou, ik weet niet of jullie ooit van het lerarentekort hebben gehoord. Maar dat is flauwkul. Daar hoef je het echt niet voor te doen. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Als jij een keer nee zegt, betekent dat niet dat je dan dus direct maar gewieberd wordt. Sterker nog, ik zou hem omdraaien.
Ik hoop ook dat je dit zou gaan zeggen.
Ja? Oké. Want kijk, loyaliteit naar een bepaalde school toe. Trek hem breder. Loyaliteit op je werk, dat gaat volgens mij altijd maar één kant op. Ja. En dat is van de werknemer naar de werkgever toe. En niet andersom.
Want dat klinkt wel heel negatief.
Ja, ben ik ook.
Oké.
Ja? Want als het puntje bij het paaltje komt, dan kan de werknemer niet de werkgever ontslaan, maar andersom wel. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat er altijd een soort de afhankelijkheid gaat eigenlijk ook maar één kant op. Hè? Ik wil graag die baan en hij kan mij die geven. Dat is een beetje en dus het wordt een beetje een warrig verhaal, geloof ik. Maar
ga maar goed.
Ja? Kijk, als er geen uren zijn, dan zijn er geen uren.
Mm-hmm. Ja.
En dan ben je weg.
Ja.
En dan werk je ineens in Soest.
Ja, nee.
Ja,
maar dit is eventjes heel hard. Ik wil voor de mensen die jou ver niet kennen. Maar dat is natuurlijk... jij werkte tot voor kort bij ons op school. En ook altijd gewoon van alles nog wat gedaan. En allemaal heel veel vrije tijd erin gestoken. En toen op een gegeven moment waren de uren op. Emmen zit in Emmen. Dat is een krimpregio. En er waren geen uren economie. Dus ja, tot ziens Jeroen. Zo hard was de boodschap toen wel. En ook alle teamleiders en verantwoordelijke mensen. Oh,
iedereen vindt, vond het wel heel jammer.
We hebben zo ons best voor je gedaan en vervelend. Ja. Maar goed, ja, en ik weet dat er nog steeds heel veel frustratie daarover zit.
Jawel.
Maar dat is wel uiteindelijk hoe het gegaan is.
En ik denk, en wat ik daar vooral enorm van geleerd heb, en dat is misschien ook een kwestie van de juiste mensen kennen, maar het was letterlijk een kwartier later nog een andere baan.
Ja.
Want ik heb maar één iemand hoeven bellen daarvoor. En dan moet je natuurlijk wel net die ene iemand kennen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar het punt dat ik eigenlijk wil maken is niet eens zozeer een persoonlijke, maar meer in zijn algemeenheid. In onderwijsland, op het moment dat je je, denk ik tenminste, voor zover ik dat kan bepalen, op het moment dat je je diploma hebt, vind je echt wel een baan. Dus daar moet je echt niet voor iemand anders door de shit heen gaan.
Nee.
Dat zal ik in ieder geval echt nooit meer doen. Helemaal nooit.
Dat snap ik.
Daar doe ik het echt niet meer voor. Je doet dingen voor jezelf. We hebben net al een paar keer, ook al benoemd hier aan tafel, dat we zeiden van, nou ja, tuurlijk, je zegt tegen dingen, want je bent enthousiast, je bent jong, je wil dingen leren en zo. Tuurlijk, prima. Hey, als je dingen wil leren, jullie hebben het over een stagiair, hadden jullie het net over, hè, en die gaat tegen jullie advies in toch lekker mentor zijn, omdat hij daar dingen van wil leren. Hey, tuurlijk, prima. Lekker doen. Maar op het moment dat jij jezelf over de kop werkt met de gedachte, maar als ik dit niet doe, dan krijg je geen vast contract. Nou, volgens mij ben je dan verkeerd bezig.
Ja, ik heb zelfs wel eens meegemaakt dat we een nieuwe collega hadden die meteen ook full force, zeg maar, helemaal erin ging. Alles meedoen, weet je wel, alles meepakken. En op een gegeven moment gewoon niet meer sliep.
Nou,
ik weet nog dat hij het mij vertelde, joh. Toen wist ik veel. Ik was ook heel veel jonger nog. Ik wist niet wat dat voor hele heftige signalen zijn, weet je wel. Maar hij sliep gewoon niet meer op een gegeven moment. En hij is afgeknapt. En op dat moment, hij had nog geen vast contract.
Nee.
Gaat een school heus wel een tijdje geduld met jou hebben. Maar op een gegeven moment komt het gesprek. Ja, wij zijn geen sociale instelling. Dus sorry, maar hier scheiden onze... Ja.
Jeetje, daar heb ik helemaal niet. Maar dat is inderdaad, dat is nog meer de andere kant van de andere extreme. Zeg.
Ja,
je zo hard overal ja tegen zegt, dat het gewoon radicaal de andere kant op werkt inderdaad. Dat je daardoor je baan juist verliest.
Nou goed, dan denk ik trouwens dat het in het onderwijs nog wel meevalt, hoor. Want ik ken ook wel mensen in de privésfeer die totaal niet in het onderwijs zitten. Waarbij je gewoon echt een aantal jaren als rookie door de modder moet, zeg maar, om ergens te komen. Hè. Volgens mij is het medialandschap is volgens mij zo. Mm-hmm. Ja, als je bij, als bij RTL
medische aan de bak, wereld.
Ga eens bij artsen kijken of zo.
Ja.
Dat gaat het helemaal nergens over. Dan valt het bij ons nog wel mee, denk ik. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid echt een compleet verkeerde gang van zaken is. En ook eentje die zichzelf in stand houdt. Hè, als je dan bijvoorbeeld hebt over wereldjes waarbij je dus echt, echt flink door het stof moet om op een punt te komen. En dat je echt alle shit over je heen krijgt voordat je op een positie zit. Op het moment dat jij dus op die positie zit, dan ga jij die rookie die dan komt ook even flink door het stof halen. Ja. Want ik moest daar ook doorheen. Hè? Dus dat houdt zichzelf dan in stand. Heeft wel een soort vergelijking, denk ik, met ontgroeningen bij studentenvereniging of zo, weet je wel.
Ja.
Op het moment dat je er doorheen bent geweest, dan ga je de volgende lichting er ook doorheen halen. Want dat wordt gewoon zo, weet ik veel, hoe dat dan precies zit.
Maar dan heb je het onderwijs niet echt, toch?
Nee, dat was precies, dat zei ik ook
nog eens. Nee, dat is wat je zei.
Dat is precies, dan valt het onderwijs nog wel mee.
Ja,
dat is absoluut wat ik wilde zeggen.
Nou, en in die zin is het ook, ergens is het ook zo, kijk, als jij durft, hoe moet je dat zeggen? Dus stel je moet bij je teamleider, misschien zelfs wel je directeur of zo, weet je wel. En die zegt, dit lijkt me echt wat voor jou. En het kan misschien soms wel klinken van, dit is ook al een beetje in kang en kruiken of zo. En zo wordt het soms ook wel gepresenteerd, hè, dat er al geen weg meer terug is.
Even doen.
Ja, toch? Maar alsof je niet eens echt een keuze hebt of zo daarin. Als je op dat moment nee zegt, of iets als in, ik wil daarover nadenken. Weet je wel, dat kan je toch, als je niet meteen de deur wilt dichtslaan, kun je natuurlijk altijd dat zeggen, weet je wel. Dat zou je elk gesprek mee af kunnen sluiten, misschien wel moeten sluiten. Ik ga er thuis even over nadenken. Ik zet wat dingen op een rij. Dat ging ik met name doen toen ik, nu ik dus een gezin heb. Ik bespreek dingen eerst met mijn vrouw. Weet je wel, vooral als het grote meeslepende dingen zijn. Hè? Ambitieuze plannen of zo, die er bij ons op school toch wel regelmatig zijn. Eerst overleggen, weet je. Hoeveel energie zit er in onze gezamenlijke tank en zo. Weet je, kan dit allemaal wel.
Ja.
Ik merkte toen ik dat ging doen, dat juist een soort Ja, respect. Ja, of een soort, weet je wel, dat snappen ze eigenlijk heus wel. Weet je wel, dat zo is.
Ja.
En daarnaast ook, gelukkig heb ik nu een teamleider die zegt, hoor ik het me regelmatig zeggen tegen mij, maar ook tegen collega's. Wij willen dat jij duurzaam inzetbaar bent, zeg maar. Dat je op de lange termijn hier kunt blijven. Ja. Dus eigenlijk, zelfs zij zitten er niet echt op te wachten natuurlijk dat jij je over de kop werkt.
Nee, natuurlijk.
Ik vind dat een hele belangrijke, want wij zijn best wel drie verschillende personen. En dat maakt ook dat het altijd super cool is met z'n drieën te praten. En nou ja, dat we ook dachten, nou, dan moeten we misschien eens een keer gaan filmen en opnemen als podcast. Ja, maar daarom geef ik altijd hele nieuwe inzichten. Maar ik ben van nature super onzeker. En dat is dat we toevallig nog, of in het begin van de middag over, dat zijn we allemaal wel. Maar
alle mensen wel, denk ik, ergens over iets, weet je wel?
Absoluut. Ja. Maar ik ben heel erg, wil dat een neiging om mensen te pleasen, zeg maar. En ik ken ook genoeg mensen die daar, nou, laten we zeggen, scheid aan hebben van, nou ja, als jij mij niet leuk vindt, prima, maar ik kan daar heel slecht tegen. En ik leer trouwens veel over mezelf nu. Stel ik je straks nog, Jeroen. over hoogsensitieve HSS'ers.
Voor onze Patreon supporters.
Als een Patreon. Oh,
nee, sorry. Ik wijk nu met mijn eigen rol af. Ja. Sorry. Oprecht een punt. Ik ben nu in één keer vet veel over mezelf aan het leren. Over hoogsensitiviteit, waar ik achter gekomen ben. Dat ben ik. Een punt daarvan is ook het niet goed tegen conflicten kunnen. En het mensen naar de zin willen maken. En ik heb dat gewoon heel erg. Ik wil dan gewoon dat mijn teamleider mij de allerbeste van het team vindt. En mij een hele aardige fan vindt. En daardoor zei ik in het begin overal ja tegen. Niet eens zozeer omdat ik een baan wilde, maar omdat ik gewoon aardig gevonden wilde worden. En ik denk dat veel mensen dat ook zullen herkennen. Dat je gewoon hartstikke aardig en leuk wilt zijn. En daarin liep ik gewoon mezelf een beetje voorbij. En als er één ding is wat ik geleerd heb, is dat je meer respect krijgt door vaak nee te zeggen dan er alles maar te doen. Want als je alles altijd maar ja zegt, dan word je echt een beetje zo'n pushover of zo, weet je wel. Van, oh, vraag maar René, die zegt toch altijd wel van ja.
Nou ja, als je ook verdiept in de kant van een teamleider bijvoorbeeld, vaak zitten ze gewoon met een urgent probleem.
Ja.
En dat moet even opgelost. En je wil dat zo snel mogelijk opgelost. En je weet welke mensen dat snel voor jou gaan oplossen, weet je wel.
Ja. Ja, precies.
En vandaar dat je dus... Ze zitten natuurlijk niet van op hun broodje. Ik ga weer Katerbach vragen. Nee. Ja, we maken hem kapot.
Even als econoom bekeken.
Ja.
Mijn tijd vind ik heel kostbaar. Maar als ik mijn tijd altijd maar aan mijn baas geef. Oh, tuurlijk. Oh, ik ga zaterdag, ik werk een weekend wel door. Dan wordt de waarde van mijn tijd minder. Weet je wel? Mijn waarde van mijn tijd daalt.
Omdat je er meer van aanbiedt.
Ja, nou, maar dat is dus inderdaad vraag en aanbod. Het wordt meteen even een verkapte eco-show dit.
Pas verdikke, wat mooi dit, hè?
Als je...
Zo, jongen. Wat een voorzitter.
Vraag en aanbod. En als je dus inderdaad, als er maar een gigantisch aanbod van mijn tijd is, wordt het minder waard. En als ik af en toe zeg van, nee, want ik wil ook nog, in mijn geval, lesvideo's maken allemaal en zo. Dus het houdt hier wel een keertje op, zeg maar, weet je wel. En af en toe koop je dus nee. Dan wordt je tijd dus kostbaarder en daarmee wordt het ook meer gewaardeerd in jouw tijd. Dan gaan ze meer denken, we hebben niet onbeperkt, René, dus dan gaan we nu alleen voor de belangrijke dingen vragen. En krijgen ze ook meer respect voor jouw tijd.
En een side note is ook, wat hier wel mee te maken heeft bijvoorbeeld, met overlegmomenten vaak. Heb je straks even tijd? Dat is er ook zo eentje. Weet je? Wanneer heb je een tussenuur, heb je even tijd? Ook daar is het heel verstandig om even te zeggen, nee, laten we onze agenda's maar even pakken.
Ja.
He, want vaak heb je namelijk allemaal al dingen bedacht. En nogmaals, plaats ik me weer in een jonge, weet je wel, eager docent die graag alles wat we net hebben gezegd, graag aardig gevonden wil worden en graag aangenomen wil, vast contract wil en zo. Maar vaak heb je allemaal al dingen gepland op die dag. En lesgeven is al intensief op zich. Hè? Als jij 7 lessen geeft op een dag of 6 of 5, voor mijn part, dat is al intensief. Als je ook tussendoor nog eventjes moet praten over een vet, meeslepend plan waar ze jou voor op het oog hebben. De kans dat jij, je race uit je les, zeg maar, bam, dat kantoor in, weet je wel. Wil je een kop koffie? Nou, graag, weet je wel. Krijg je nog een kop koffie, misschien. En je zit in dat gesprek, maar je bent eigenlijk nog bezig met de vorige les. Misschien is er iets irritants gebeurd. Misschien is er iets te geks gebeurd, of weet ik veel. Je bent ook alweer met je hoofd bij de volgende les, die je straks, weet je wel. Of een vergadering, of weet ik veel. Dus het is heel verstandig om daar te zeggen. Ook zo'n voorstel komt namelijk niet vanuit evil, maar vanuit het moet even snel geregeld.
Ja.
Maar daar mag jij zeggen gewoon nee, dat kan nu even niet. We pakken onze agenda's erbij en we maken een afspraak en dan weet je wel.
Absoluut.
Ja.
En nu komen we bij mijn laatste punt, want ik zit ook met een scheef oog op de klok te kijken. We zijn volgens mij al een uur aan het kletsen.
Long form.
En, precies. En dat is, en
wel
dat,
afkijken, hè?
En dat is mooi als het leuk is.
Ik heb vanavond niks te doen, hoor. Dus.
Nee, daarom. Maar eigenlijk, ik kan nog van alles bedacht, maar ik wil eigenlijk met mijn laatste stelling afsluiten, maar wat ik al bij een punt wat ik al 3 keer op pauze gezet heb. Die is wat meer filosofisch, maar mijn laatste stelling luidt, en die wil ik eerst aan Roy voorgooien. Ik kan goed nee tegen mezelf zeggen.
Nou, waarom mag ik niet eerst?
Jij mag net eerst.
Oh ja.
Nee, maar omdat Roy er al 3 keer over begint, terecht. Ja, nu klinkt het alsof ik vind dat je
zeurt. Nou moet je opbouwen, de zeuren, Roy.
Somebody call the ambulance.
Maar ik heb we hebben het over nee tegen je baas, maar jij zegt ik heb nog een gezin. Ik kom soms overprikkeld binnen en weet ik wat allemaal en zo. En mijn punt is dus, kun jij ook goed nee tegen jezelf zeggen? Van nee, nou, nu nok ik ermee. Dit werk aan de kant, ik vul hem te veel in. Go. Of ben je daar beter in geworden?
Ja, absoluut. Absoluut. Noodgedwongen ook, want ik leef nu met meer mensen. Dus ik heb niet alleen met mezelf te maken.
Dus waar houdt werk op? Waar begint privé misschien wel, weet je wel? Dat.
Ja. Nou, dat is al grappig terwijl we dit doen. Hè. Dit is dus privé, maar het heeft ook wel verdacht veel te maken met ons werk natuurlijk. Ik weet niet. Ik heb altijd wel het idee. Ik vind het tof als het uitdagend is, zeg maar. Dus ik vind het cool ook. Ik zeg dan overprikkeld, maar er zit bij mij zo'n grens tussen. Ik vind het momentje daarvoor echt nice, weet je wel. Net, misschien herken je dat, net voordat je overprikkelt. Zeg maar gewoon dat je dus vol aan bent gewoon, hè, met interessante dingen bezig. Tijd vliegt voorbij, dat is volgens mij de flow state, hè, waar je het dan waar je wel eens over hoort. Mm-hmm. Dat vind ik echt, echt cool. Dus ik vind het best wel moeilijk om nee tegen mezelf te zeggen. Ik ben dus ook vorig jaar bij een maatschappelijk werker terechtgekomen via school. Mm-hmm. Vanwege het feit dat ik gewoon dacht, jongen, waar moet ik de adem vandaan halen? Zo, weet je, ik trok mijn dingen ineens heel erg aan. Jij zegt, kun je werk en privé goed gescheiden houden? Nou, in principe wel, weet je wel. Huilende kinderen met hele erge problemen. Ja, ik luisterde naar, weet je wel. Ik help ze mee dan voor zover ik kan op school. En dan ga ik naar huis en dan vergeet ik dat weer, weet je wel. Of zo. Het zit wel in mijn hoofd, maar ik denk daar niet aan, 's nachts of zo. Maar dat gebeurde op een gegeven moment dus ineens wel. Ook ik sliep 's nachts slecht, weet je wel. Ik viel wel in slaap, maar ik werd dan midden in de nacht wakker. En dan kon ik niet meer in slaap komen. En dan begon die gedachtentrein, zeg maar. En dan kwam iedereen langs, weet je wel. Alle leerlingen, alle collega's, thuis, vrienden, whatever, weet je. En het kon gewoon, wat ik ook deed, weet je wel. Ik heb meditatie geprobeerd. Ik hou van bewegen en zo. Dat deed ik. Niks hielp. Totdat ik dacht, nou, weet je wat? Want ik dacht, ik was ook zo iemand. Ik dacht, ja, een maatschappelijk werker kan mij toch niks leren. Want ik weet zelf heus wel hoe dat moet. Weet je wel? Ik heb dat niet nodig en zo. En op een gegeven moment ging ik toch maar eens heen op aanraden van een collega. Die er ook was geweest. En die collega respecteer ik heel erg. Ik denk, nou, als hij er wat aan had, laat ik maar eens gaan kijken. Dan kan het nooit zo slecht zijn. En sowieso, wat heb je daar te verliezen? Natuurlijk niks. En zij zei, een aantal dingen die ik jullie mogen aantekeningen maken. een aantal dingen die ik echt ter harte heb genomen en die echt heel goed werken voor mij is. Ten eerste is adrenaline is verslavend, zeg maar. Dus dat gevoel van, oh, ik ben lekker bezig, weet je, het is druk en pas, maar ik zit er bovenop en zo. Dat is verslavend voor je lichaam, gewoon op een biologisch niveau, weet je wel. Dus daar wil je meer van en je zoekt dat op, weet je wel, op een gegeven moment. En ik leer nu aan mezelf herkennen, oh, wacht even, je bent aan Jones of zo, weet je wel. Je bent op zoek naar een trip of weet ik veel wat. Ja. En nu moet je even in je lokaal pauze houden. Pak er maar een boek bij of zo, weet je wel. En doe me even kalm aan. En of loop even naar buiten of zo. Nog beter eigenlijk. Dus die adrenaline is verslavend. En zij zei, ja, weet je, een mens kan eigenlijk 1 keer pieken op een dag. En je zult mentaal dan, hè. Dus je zult voor jezelf moeten bepalen wanneer dat is. Wil je iets belangrijks kwijt in die vergadering die 's middags is? Nou, dan is de rest van je dag moet low-key zijn, weet je wel? Want daar ga je aan. Mm-hmm. Heb je iets cools bedacht in een les, dan moet de rest van de lessen low-key zijn. Want je kunt maar 1 keer pieken.
Dus over nee zeggen gesproken. Jij kiest elke lesdag, elke werkdag bewust een moment uit van, nou, daar ga ik pieken. En voor de rest hou ik mezelf in toon.
Dat gaat wel eens mis.
Ja.
Nee, maar dat is wel wat ik probeer, weet je. Ja. Dus dat, zo zie ik het. Als jij zegt, kun je nee zeggen tegen jezelf? In mijn geval, zeg maar, kan ik nee zeggen tegen die constant, dat ik constant op zoek ben naar hele interessante dingen? Vind ik het oké als de dingen gewoon een beetje regular zijn of zo, weet je wel? En het gaat wel eens mis, want ik hou van... ik geef een taal en Engels. En nou, ik ben er heilig van overtuigd dat je een taal leert door dat met elkaar te doen. Weet je wel, ermee bezig te zijn, coole dingen te lezen en dat te bespreken ook vooral met elkaar. Weet je wel, wat staat er dan en waar gaat het dan over? En ook op de inhoud, niet alleen op de vorm van de taal of zo. Dus mijn lessen zijn eigenlijk wel al vrij intensief over het algemeen. Als ik ze vaker heb gegeven, dan gaat het wel beter of zo. En als ik goed heb geslapen, dan kan het. Dat is ook nog zo'n ding. Hè? Heb je een goede nacht gehad of niet? Ik heb een peuter. Goede nachten bestaan niet meer.
Weet maar je dat schuift je grens ook
al 3 jaar. Nou, absoluut. Maar in het begin weet je dat niet. Of ik wist het niet, weet je wel. En dat ging echt hopeloos verkeerd. En dus kan ik goed nee zeggen tegen mezelf. Oh, nee. Nog even die punten bij langs. Dus adrenaline is verslavend, zei ik. Ik probeer 1 keer te pieken op een dag. En eigenlijk is dat nog niet eens goed genoeg. Want het kan maar zo zijn dat je thuis komt en je legt je zoon op bed. En hij heeft, weet ik veel, nu is hij wat zieker, een beetje snotterig en dat soort dingen. Dat is lichtvoelig, hè, deze tijd.
Maar, ja, dat kun je beter niet zeggen.
Nee. Maar dan heeft hij... Nee. Dus hij wordt 3 keer vannacht...
Nooit.
Hij wordt 4 keer... Nee, hij is helemaal snotvrij. 4 keer vannacht of zo wordt hij wakker. Dus ja, ik slaap gewoon crap, weet je wel. Ja. Dat is eigenlijk ook weer een piek, weet je wel. Want je krijgt... Ouders die dit bekijken weten het vast. Maar je krijgt een kind alleen maar weer rustig als je zelf rustig bent. Dus het is ook nog weer vette mentale gymnastiek. Weet je, want je wordt wakker. Godsamme, weer eruit, weet je wel. Oh nee, dat zo werkt... Calm down, weet je wel. Maar dat is ook weer mentally challenging, weet je wel. Dus het is... ik denk dat mensen daar in het onderwijs... Misschien wel in alle, lijkt mij, in alle beroepen. Maar met name bij ons, waar je dus constant geprikkeld... ik heb wel eens gehoord dat een docent 50 beslissingen in een les maakt of zo. 1 per minuut. Weet je wel, mag ik naar de wc? Mag mijn telefoon hierbij? Nee. Ik heb mijn schrift vergeten. Weet je wel, je bent constant mee bezig. Dus ik denk wel dat je daarop moet letten. En dat het dus ook momenten zijn op een dag waarop je kunt... afkoelen. En dat er momenten zijn in een week die voor jou zijn, weet je wel? Die echt, maar dan ook echt relaxed zijn. En ik kon dat nog niet eens goed voor mezelf duiden. Wat is er nou echt relaxed voor mij? Is gamen relaxed? Nou nee, niet echt, weet je wel?
Hangt het naar wat je doet, maar...
Nou ja, hoe dan ook is het meer stimulans weer, weet je wel, voor je brein.
Je krijgt dingen binnen.
Prikkels in dit geval.
Ja.
Ik merk voor mij werkt sporten. Dus dat probeer ik te doen. 2 keer per week. Ik mediteer, dat klinkt misschien zweverig of zo, maar daar hou ik wel van. Hè, dat ik gewoon een paar...
Mediteren is juist super... Ik heb dat dus ook geleerd. Dat is juist het tegenovergestelde van
zweverig. Ja, het is eigenlijk heel praktisch.
Super praktisch in het moment je concentreren op je lichaam en je ademhaling. En dus het is juist super praktisch. Maar
ja. Ik vind het wel zweverig.
Maar. Ja. Nee, maar snap ik. Maar ik vond dat zelf... Dat is ook zoiets waarvan ik dacht, nou, daar heb ik echt niks aan. En weet je wel. En nou ja, ik doe dat nu wel en het bevalt mij goed. Doe ermee wat je wil natuurlijk. Maar het bevalt mij heel goed. Dat zijn gewoon dingen waarop ik mezelf kalm hou. Waarop ik mezelf mindful, dat is ook zo'n term. Hè? Maar in elk geval dat ik zorg dat mijn kop erbij is.
Ja, en
dat
als het werkt, dan werkt het toch?
Precies. En ik denk dus dat zeggen tegen jezelf, dat kan gewoon echt vet moeilijk. Ik heb het dan in dit geval op mijn werk, maar het kan in alle aspecten van je leven, denk ik. En ik denk dat dat wel een iets belangrijks is. Ook als je nu... Ik weet nog... Weet je nog dat wij... nee, dat heeft er nog wel mee te maken, hoor. Het gaat niet heel ver van de koers.
Toen we naar Texel waren.
Ja, die leuke keer Texel.
Oh. Disclaimer, wij zijn een keer met z'n drieën op vakantie naar Texel geweest.
En dat was steeds zo. De leuke keer.
Dat was echt heel leuk.
Maar goed,
heel
weet je nog?
We zijn ook een keer met z'n vijven geweest. Maar
dat was minder.
Shout-out naar Freddy en Remco. Ja.
Hashtag. Zo werkt hashtag.
We moeten ook richting het einde.
Nee, dus. Maar ik zal dit nog even zeggen. Wij gingen dus op een gegeven moment coaching doen voor de eerstejaars stagiaires. Wij met z'n tweeën. Weet je dat nog? Hebben we jarenlang gedaan. Intervisie noemden we dat, maar het was
niet. Ja, daar zat ik toen bij als stagiair.
Jij was in het eerste jaar volgens mij. Ja. En het was niet echt per se intervisie, want we deden van alles. Maar een van die dingen ging over mindfulness. En dat zaten wij daar dus te bespreken met iedereen. Maar ik wist zelf eigenlijk helemaal niet echt wat dat was. Nee, en we leerden er ook wel op, zeg maar, op de opleiding. Weet je wel, Stephen Covey en zo. The 7 Habits of Highly Effective People en zo. Als je 17, 18, 19, 20 bent... Spreek niet tot je weet dat niet, want je hebt oneindig energie en zo, weet je wel. Precies. En als je een nacht doorzet in de kroeg, ben je de volgende ochtend ben je er weer en weet je wel. Maar dat ook voor jullie, weet je wel, probeer je daar steeds bewuster van te maken, van wat doet dit werk met mij? Hè, dat ik vorig jaar bijna afknapt heeft ook natuurlijk nog te maken met al die jaren ervoor dat ik maar gewoon en maar doorzetten en maar doorging, weet je wel.
En wellicht heel zweverig misschien, maar dat je jezelf nog niet goed genoeg kende.
Ik vind dat niet zweverig.
Nee,
ik denk dat dat echt heel moeilijk is om te doen, jezelf kennen.
Ja, wat ik zei, ik ben 37 en ik heb nu net hele belangrijke dingen over mezelf geleerd eigenlijk. Ik ben nog een boek aan het lezen daarover. Over hoogsensitieve HSS'ers. Maar ik denk, waarom in godsnaam heb ik dit niet 15 jaar geleden gelezen of zo? Maar ja. Mijn punt is een beetje, ik denk dat we soms ook een beetje door het leven jagen. En nooit echt naar onszelf luisteren. Zo. En dan één keer denken van, ja jeetje, maar wat?
Nou, dat is natuurlijk wel, dat vind eigenlijk. Ik dan een voordeeltje bijvoorbeeld van de COVID-toestand. Hè, dat ineens blijven mensen thuis als ze ziek zijn. Wow man, werd goed idee toch? Ja. Maar hoe vaak hebben we niet op school gezeten met... Oh man, oh, even vandaan nog even door een weekend.
Het is bijna
een
weekend, ja.
Handvol aspirine er tegenaan en zo. Dat gebeurt niet alleen in het onderwijs natuurlijk. Dat is gewoon in de hele westerse wereld, denk ik. Toch, je gaat gewoon door totdat je... Bij mij was de grens diarree of kots of zo, weet je wel? Dat ja, zijn, als er iets uit mij komt waar ik niet kan stoppen, dan ga ik
niet meer voor de klas staan.
Dan ga ik aan welke kant dan ook. Ja. Ja.
Maar dan nog heb ik wel eens gehad van, nou, ik weet niet, ik probeer de eerste 2 uur wel. En dan, weet je wel?
Ja, zeker. Ik heb me 1 keer ziek gemeld in de afgelopen 11 jaar.
Ja. En dus dat denk ik ook, weet je wel, hou daar rekening mee. We hebben een vet intensief beroep, gewoon wat je doet, gewoon alleen al voor de klas, weet je wel. Gewoon je core business is al super intensief. En dan komt daarna nog een vergaderingetje of weet ik veel wat er gebeurt, weet je wel. Dus ja, probeer dat wel aan te voelen, die dingen, weet je wel. Ben je eigenlijk wel oké? Ben je wel fit genoeg bijvoorbeeld? Al heb je niet eens verder ergens last van. Ben je niet te moe? Ga je niet onnodig ruzie schoppen met leerlingen om de kleinste dingen, omdat je gewoon niet meer toe rekeningsvatbaar bent, omdat je 2 minuten hebt geslapen bijvoorbeeld? En durf dat ook te zeggen tegen leidinggevenden. Ik weet nog dat ik dat met lood in mijn schoenen deed. En dat mijn teamleider destijds zei, jongen, als jij een keer een lang weekend moet, dan krijg je even mijn lang weekend, weet je wel. Ik wil dat je gewoon inzetbaar bent. Ja. En dat had ik nooit verwacht, weet je wel. Want ik vond van mezelf, je moet gewoon door en zo. Ik krijg hier goed voor betaald, weet je wel. En allemaal dat soort strenge dingen. Ja, en nu ik weet dat het mag, heb ik het nog niet 1 keer aangevraagd. Maar alleen al het feit, zeg maar.
Het geeft gewoon rust dat je dat kan doen.
Ik weet dat ik dat kan doen, zeg maar. Ja. No questions asked, weet je wel. Dat, en dus ook als je dit kijkt als teamleider of zo, weet je wel. Dit soort dingen zeggen kan echt heel veel.
Ik ga morgen vrij.
Nee, maar dat kan echt heel goed helpen, weet je wel. Laten we daar alsjeblieft wel oog voor hebben.
Cool, heel nuttig. En tot Jeroen, jij hebt heel bewust gekozen om 3 dagen te gaan werken, toch?
Ja. Ja.
Nou, dat was het.
Ja, wat is je vraag daarover? Ja, dat heb ik heel bewust gedaan.
Ik denk, Jeroen heeft het nog niet verteld.
Ja, hij heeft een aantal redenen dat ik dat heel graag wil. En een van de belangrijkste redenen dat ik dat heel graag wilde was dat ik ruim een uur in de auto zit aan mijn werk. Mm-hmm. En dus ook ruim een uur weer terug. Nou, dat kost heel veel tijd, namelijk ruim 2 uur.
Als jullie dat thuis ook doen, episch onderwijs, kun je luisteren in je auto. Spotify bijvoorbeeld, tipje on the side.
Dat is trouwens wel iets dat ik heel veel ben gaan doen, podcast. Mm. Maar dat deed ik ook al toen ik in Emmen werkte. Ik woon in Zwolle, dus ik moest sowieso naar Emmen ook al heel veel heen en weer.
Maar ik bedoel, we hebben het over werk en privé.
Ja, nou, scheiden. Ja, nou wat ik sinds dit jaar werk ik dus echt dat ik 3 dagen werk, maar ik sta wel voor meer uren op papier. Maar al mijn lessen, shout-out naar onze roostermaker, is het gelukt om dat allemaal op 3 dagen te plannen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja. Dat wil overigens niet zeggen dat ik de andere 2 dagen dan dus gewoon vrij ben. Want ik heb ook wel, de afspraak hoort er ook bij. Als er iets is, ik begeleid profielwerkstukken, zijn vergaderingen, weet ik veel. Als er iets is waardoor ik op de maandag of de woensdag op school gewenst ben, dan ben ik er gewoon. Ja. Dus dat is ook verder prima. Maar mijn lessen zijn 3 dagen. Dat zijn dus wel 3 volle dagen, maar van 8:30 tot 16:30 is dat in mijn geval. Maar om 16:30 van Soest naar Zwolle rijden is een heel slecht idee. Want dan moet je langs Hoevelaken en dat kun je wel vergeten om 5 uur. Dus ik blijf sowieso vaak tot 1 uur of 6 blijf op school zitten.
Ja, dat is anders dan over de Hondsrugweg naar huis rijden hier. Zeg maar.
Dat is, ja. Dus, what was I saying? Dus ik zorg ervoor dat ik dinsdag, donderdag, vrijdag, dan ben ik gewoon, zeg maar van 7:30 tot 6, zeg maar, ben ik op school. En ik probeer al mijn lesgerelateerde dingen probeer ik daarin te doen. En waar ik ontzettend goed in ben geworden is het dichtklappen van mijn laptop zodra het 6 uur is. Hmm. En dan doe ik hem ook niet meer open voor morgen vroeg 8:30.
Ja, doe ik ook. Als de dingen niet af zijn dan?
Nou, dat moet nog voorkomen. Dat dingen niet af zijn.
Maar wat betekent dat eigenlijk ook?
Wat betekent dat?
Dat dingen niet af zijn in het onderwijs. Ja, wat betekent dat?
Ja, wanneer is iets niet af? Ja, Roy, jij zei al een aantal keer een soort onderverdeling. Hè, van, goh, het is urgent of zo, weet je wel. Hè, Of hadden we het daar voor de podcast over? Nou ja, over dat dingen urgent zijn en belangrijk en zo. En dat
hadden we het voor de podcast
over. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, wij praten ook zoveel met elkaar.
Dat was eigenlijk een podcast op zich alweer.
Ja, 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 goed. Maar goed, okay. Maar in ieder geval, wanneer ben ik klaar? Nou, ik ben klaar als ik morgen mijn lessen kan geven. Ja. Dan ben ik klaar. En dat ik vind zeker inmiddels dat ik vrij snel al wel les kan geven. Wat ik dit jaar ook.
Je hebt ook veel op de plank al natuurlijk.
Nou, precies. Ik heb van alles op de plank liggen. En zeker sinds, sinds ik wat meer modulairder ben gaan denken van, oh, morgen gaat het hierover. Onderwerpje marktevenwicht van voorkomen concurrentie. Oké, okay, pam, nou, daar heb ik wat voor liggen. Dat ga ik morgen doen. Daar ben ik dan in 3 seconden klaar mee, weet je wel. Ja. Dus dat kan op zich vrij snel. En dan klap ik mijn laptop dicht. Dus dat red ik wel. En dan heb ik nog tijd om na te denken over andere dingen. Nee, ik zit nog in wat werkgroepjes en zo om na te denken over hoe onderwijs beter moet. Nou, dan ga ik daar nog even over nadenken. Dan ga ik gewoon op de stoel zitten en dan ga ik er gewoon over nadenken. En dan wacht ik tot het 6 uur is. En als ik iets bedacht heb, dan heb ik iets bedacht. En als ik niet iets bedacht heb, dan heb ik niet iets bedacht. En dan probeer ik het gewoon nog een keer. Maar wat denk ik nog wel belangrijk is, ja, gewoon in zijn algemeenheid, geldt niet alleen voor onderwijs, dat geldt voor iedereen die werkt met een laptop, en dat is volgens mij zo'n beetje iedereen, of met een telefoon. Dikke tip voor iedereen, niet je werkmail op je telefoon.
Ja, ja, zeker. Zeker.
En dat geldt ook voor je. Ik heb dat wel eens. Dat kan ik nu wel zeggen, want ik werk daar nou toch niet meer. Maar het gebeurde bij mijn vorige werkgever wel eens, dat ik gewoon eens ook de proef op de som genomen heb. Oké, ik krijg nu een mail. Hè? Wat gebeurt er als ik er niet op reageer?
Hmm.
Nou, spoiler alert, er gebeurt helemaal niks. Ja, dat maakt echt niks. Dat maakt helemaal niks.
Sterker nog, er zijn zoveel problemen die op jou afkomen.
Ja.
Hè, want waar wij het over hadden net, is voor de podcast, is een schifting maken tussen, hè, zijn dingen urgent of niet?
Ja.
En zijn ze belangrijk of niet? En ik durf wel te stellen, een groot deel van de mail die je krijgt, het merendeel, is nog, het lijkt urgent, want dan staat er een rood.
Dat is een rood dingetje voor.
Waarom? Iemand vindt dat wel urgent, zo is het wel, weet je wel. Ja, maar vaak is het eigenlijk helemaal niet zo urgent. Ja. En probeert iemand anders dus iets wat voor diegene urgent is, ook het voor jou te maken. Terwijl het vaak niet zo is. En daarnaast is het ook nog eens vaak niet belangrijk, in de zin van, het wordt toch wel opgelost. Hoe
precies.
Dan ook. Maak nu het gras voor je voeten weg. Sorry.
Ja, een beetje. Maar dat geeft niet. Dat geeft niks. Maar dat is inderdaad precies wat ik eigenlijk zeggen wil. Heel veel dingen, vragen, suggesties, weet ik veel, die op je afgevuurd worden. Probeer echt voor. En dat was eigenlijk de vraag. Okay, kun je makkelijk tegen jezelf nee zeggen? Mm-hmm. Nou, ik denk dat ik daar heel goed in ben. Ik zie mail en ik denk, okay, moet ik daar nu iets mee? En meestal is het antwoord op die vraag, nee, daar hoef ik nu helemaal niks mee.
Mm-hmm.
Dus dan doe ik daar nu ook helemaal niks mee.
Nou, je vraagt of het urgent is. En omdat
zal er iets. En of het belangrijk is ook.
Ja,
ik snap precies of het urgent is en of het belangrijk is. Ja. Maar op zich, want ik heb nu bewust. Ik ben natuurlijk de podcast host, dus ik laat
natuurlijk
steeds. Ik probeer net zo een beetje te prikkelen, doe ik zo, weet je wel. Want totdat er een heel relaas komt.
Ik denk al, wat voel ik toch?
Wordt die fan nou, Wilfred Giné of zo?
Ja, ik voel mij heel erg Wilfred Giné vandaag.
Ja.
Dus ik heb, ik heb mensen uitgenodigd. Maar.
Je moet wel in onze thumbnail waar het hier over gaat, zeg maar.
Ja.
1000 miljoen views.
Ja, dat is wat clickbait inderdaad, ja. En, maar goed, maar. Wat ik daar zelf nog, ik ben, wil altijd alles goed doen en whatever. En precies wat jij zegt, einde van de dag moet je afvragen, zijn dingen nog, zijn ze belangrijk en zijn ze urgent? Als een van die twee dingen niet met nee beantwoord, niet met ja beantwoord wordt, dan kan het morgen ook wel. En wat ik altijd heel erg doe, nog als ding wat misschien een tip is, ik heb heel erg met to-do-lijstjes. Maar dan op mijn telefoon. En ik heb zo'n fancy iPhone. Dat gaat ook naar mijn iPad en mijn MacBook en overal tegelijk. Die ving ik af per dag. Ik maak altijd op zondag voor de hele week een to-do-lijstje. Gewoon, er staan ook mijn lessen in, maar ook alles wat ik verder moet doen. En als ik om, laten we zeggen, 5 uur of zo. Ik zit vaak laat op school. Ik wil graag mijn werk af hebben en dan naar huis. Maar ja, wat is af? Als het 5 uur is, dan kijk ik, als ik nog 3 dingen heb staan, dan denk ik gewoon, ja, wat hiervan moet per se vandaag? Nou, vaak 0.
Meestal.
Ja, precies.
Nou, en dan kopieer en plak ik ze naar de volgende dag en dan gebeuren ze dan wel, weet je wel. Ja. Maar ik vind het altijd heel fijn om overzicht te hebben in lijstjes, dat ik ook precies weet van, dit moet ik vandaag doen. En dat ik niet s'avonds op bed lig van, oh, ik moet niet vergeten, ik moet morgen ook nog dat. Want daar ben ik echt heel gevoelig voor. Dat ik dan, ga ik dit wel onthouden? Dus ik schrijf gewoon alles op daarin.
Ja. Nou ja, de allereerste vraag die je net, of in dit blokje die jij me stelt, je gaat 3 dagen werken en zo. Hè, en, dus ik, maar het eerste wat ik toen zei is, ja, maar ik sta wel meer uren op papier. Kijk, ik heb natuurlijk mijn maandag, ja, mijn maandag en mijn woensdag. Daarin doe ik niet niks. Maar wat het fijne daaraan is, is dat je wel voor jezelf kunt bepalen. Oké, heb ik hier nu energie voor? Heb ik dat? Oké, dan ga ik dat nu even doen. Mm. En dat heb ik in principe dan de hele dag de tijd voor. Ik denk dat dat ook wel je werk veel effectiever maakt, zeg maar. Dat je op
een moment... Nou, maar daar zeg je een belangrijk woord, joh. Effectief.
Ja. Op het moment dat jouw brein er klaar voor is om een bepaalde taak uit te voeren, hè, dat kan bijvoorbeeld een PowerPoint maken of een keynote maken voor de les van morgen, of dat kan even een stuk doorlezen voor een werkgroep waar je in zit, of even, nou weet ik, dat soort dingen. Even op het moment dat je denkt van, nou, ik heb daar nu wel even, de afwas is weggewerkt, want dat hebben we gisteravond laten staan, want ik was pas om 7:30 thuis. Want dat gebeurt regelmatig, dat ik pas om 7:30 thuis ben als als ik om 6 uur in de auto stap, dan wil het wel 7:15 worden voordat ik thuis ben. Heb ik gelukkig een hele lieve vriendin die dan vaak al wat eten gemaakt heeft, maar ook niet altijd, want ook zij heeft gewoon haar baan. En ook zij heeft gewoon haar rust nodig. Mm-hmm.
Waar gaan we nu naartoe?
We gaan er naartoe dat ik heel graag voor mezelf zeg van, nou, ik doe het morgen wel. Ik denk dat die... Dus kun je makkelijk nee tegen jezelf zeggen. Ja, dat kan ik heel gemakkelijk, want ik heb altijd morgen... Ik heb heel vaak morgen vrij. Hè? Of ik nou dinsdag laat thuis kom, of ik kom vrijdag laat thuis. Ik heb heel vaak morgen vrij. Die situatie, daar zit natuurlijk niet iedereen in.
Nee.
Maar ik gelukkig wel.
Maar daarnaast zit wel iedereen in die situatie dat er maar zoveel energie is op een dag.
Nou ja, precies.
Toch? En dat is... Je kunt maar heel beperkt, heel kort, zeg maar, dat te buiten gaan voordat je dat begint te merken. Hè? En we kennen allemaal voorbeelden natuurlijk van mensen die gewoon zo hard uit de bocht knallen dat ze niet meer terugkomen. Weet je wel? Op onze school, bij jullie, als je lang genoeg vraagt, zijn er vast zulke voorbeelden op elke school, denk ik, of elk beroep wat je maar kan bedenken. Hè, het zijn niet de luie mensen die een burn-out krijgen. Hè, het zijn...
De overprikkelde mensen.
Het zijn de mensen die willen, weet je wel? Die verantwoordelijkheid voelen, de mensen die... Hè,
Ja, exact. Maar dat over grenzen aangeven.
Nou.
Ja.
Ik wil hem daar graag mee afsluiten.
Oké.
Ja, als jullie daarmee eens zijn.
Ik ben het daar wel mee eens.
Ik ben het daar ook mee eens.
Dus je stelt nu gewoon een grens.
Ik stel nu een duidelijke grens. Want ik had eigenlijk nog wel een aantal meer stellingen.
Nee.
Bijvoorbeeld het praten over grenzen met ouders. Dat is misschien voor een volgende dan of zo. Maar ik vind dat we voor nu het cirkeltje weer rond hebben eigenlijk.
En dat aan een ronde tafel. Dat is echt zo leuk.
En die ronde tafel kun je ook alleen maar zien op YouTube.
En dat
brengt mij bij het volgende.
Oh ja.
Je kunt ook kijken op YouTube, deze podcast. Wat trouwens zo de meerderheid van de mensen doet. Dus misschien moet ik beter zeggen, je kunt hem ook luisteren via jouw favoriete podcast-app. Precies, de bedoeling is om dit een maandelijks ding te maken. Zonder er veel druk op te leggen dat we dat nu vanaf nu moeten. Dus vanaf
binnen
nu,
wat er binnen dus de energie nu, kan, hè?
Zo met is dat.
Ook bij hebben grenzen.
Ja.
Maar goed, maar zonder gekheid. De plannen zijn nog steeds groots voor deze podcast. Ook voor diverse gasten. We willen allemaal onderwerpen aansnijden. Als je zelf een onderwerp hebt, dan wil ik dus onze video's.
Hey, of als jij een leuke gast bent voor ons en denkt van, ik kan de jongens nog wel eens even wat vertellen hierover over onderwijs.
Ja. Dan laat dat gewoon weten. Weet je wel, op onze site epischonderwijs.nl. Zonder streepjes of gekke dingen of zo. Kun je met onze contacten of via social media. Whatever. Staat alles op. We gaan graag ambitieus verder met de podcast. Hij valt te luisteren op alle je favoriete podcast app. Bijvoorbeeld Spotify of Apple Music. Maar op onze site epischonderwijs.nl vind je het complete overzicht.
Daar is het eigenlijk ook het leukst.
Althans, moet je daar
naartoe. Staan ook allemaal leuke plaatjes en zo. Dat is echt een hele leuke site. Daar zou ik
zeggen dat het
vaak naartoe
er is, maar dan moet ik eventjes nog het overzicht erbij typen voordat ik deze podcast publiceer. Dus dat gaat zeker gebeuren.
Dus maar, op dit moment is het een leugentje, maar straks exact. Is het waar. Okay.
Maar de site is nog steeds heel leuk.
Ja. Uitgestelde waarheid is dit. Maar in ieder geval op YouTube... Het is een uitgestelde waarheid. Met de dag deze tijd. Ik ben een wapenpoet. Op YouTube staan natuurlijk veel meer video's van ons over orde houden. Over gesprekken. Er komen binnenkort nog een aantal andere videoseries aan die in ontwikkeling zijn. Precies, mijn thuisstudio is helemaal volbouwd.
Nee, ik kan bijna niet wachten.
Nee. Dus volgen. Maar nogmaals reageren, want we hebben meerdere verzoekjes van mensen al eerder hebben we inmiddels al video's over gemaakt die nog gepubliceerd worden. Dus we luisteren ook nog.
Nu nog wel. Nu kan het nog. Nu is de community nog even.
Voor vanavond 6:00.
Maar daarover gesproken, toch als je dit luistert en je denkt, dit is eigenlijk interessant ook voor mijn collega's of voor iemand die je kent binnen het onderwijs of helemaal niet in het onderwijs, maar iemand die heel erg aanloopt tegen zijn grenzen of ze niet goed bewaakt of weet ik wat. Deel ons dan ook gerust. Voel je vrij. Ja.
En laat ons vooral weten wat je ervan vond. Dat vinden we wel leuk.
Oh, ja.
Oké.
Okay. Hey, ik weet niet wat het meest vooral was, maar...
Hé, hey, maar ik hoor al de intro tune op de achtergrond.
Oh, sorry. Nou, daar.
Dus hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.
Doei.